Dames en heren, van harte welkom op de vergadering van de commissie Burger. Ik heb twee afmeldingen voor vanavond ontvangen van mevrouw Van Diemen van GroenLinks en de heer Masselaman van PLC. En verder is het vereiste quorum voor vanavond aanwezig. Dan komen we bij agenda punt 2, het vaststellen van de agenda. Heeft iemand daar op- of aanmerkingen over? Nee, dan is die bij deze vastgesteld. Agenda punt 3, inventarisatie spreekrecht burgers. Er heeft zich een inspreker gemeld voor agenda punt 6, Martin Bardoel. Die zal ik ook bij dat betreffende agenda punt dadelijk het woord geven. Dan komen wij bij agenda punt 4. Ter advisering aan de Raad. Voorstel tot vaststelling transitiearrangementen regio Noordoost-Brabant. We beginnen vandaag aan de linkerkant. Dus, P van de A.
Hij deed het niet, oké. Wij vinden het er goed dat het RTA is opgesteld met zorgaanbieders en verzekeraars en dat er overleg is geweest hoe de bezuinigingen ingevuld kunnen worden. Het stuk is helder en duidelijk waar het dat kan zijn. Er zijn nog onzekerheden, onduidelijkheden, die later pas ingevuld kunnen worden en waarover ook dan pas een besluit kan worden genomen. Toch heb ik een aantal zaken waar ik kritische kanttekeningen bij heb, opmerkingen over heb, nadere toelichting op wil of een toezeggingen met betrekking tot dit concept. Onder andere op pagina 9, daar wordt gesproken over de zorgen van de begrenzing van vrij toegankelijke hulp. Daar maken wij ons ook zorgen om en wel als dat puur uit economische motieven willekeurige grenzen worden gesteld zonder naar de lange termijn effecten te kijken. Ik hoop dat dit niet leidt tot pennywise poundfoolish gedrag. En aan de andere kant begrijp ik ook dat onnodig gebruik tegengegaan moet worden. De nadere uitwerking hiervan willen we graag later beoordelen op de eventuele consequenties en risico's. Op pagina 10, daar wordt het gesproken over de crisisdienst. Op zich zijn we voorstander van een integrale crisisdienst. En daarbij hopen wij dan wel dat er voldoende bemand zal worden en snel kunnen schakelen. Daarbij willen we ook periodiek een kwalitatieve rapportage over het functioneren van de crisisdienst, zodat ook beoordeeld kan worden of dit werkelijk de goede oplossing is. Op pagina 10 van hoe willen we transformeren, wordt er gesteld dat naast de korting een kwaliteitsverbetering gerealiseerd kan worden. Daar hebben wij onze twijfels bij. Dat zou volgens ons betekenen dat de huidige organisaties kansen en mogelijkheden hebben laten liggen, terwijl zij in een veel groter jasje zaten. We zijn al blij als de hulp op hetzelfde kwaliteitsniveau blijft. Het streven naar kwaliteitsverbetering door efficiëntieslagen ondersteunen wij. Ook willen wij daar in de toekomst nader over geïnformeerd worden, zodat we kunnen toetsen of hetgeen gesteld is ook gehaald is of gehaald wordt. Pagina 11, vijfde alinea, het stelsel, etc. En eindigt met de juridische implicaties hiervan moeten nog worden uitgezocht, is mijn ziens een terechte constatering. De vraag rijst dan ook, wie is verantwoordelijk als de korting op jeugdhulp leidt tot catastrofes? Ook daarover willen wij nog nader geïnformeerd worden. En mijn vraag is of de juridische implicaties al enigszins bekend zijn. En zo ja, wat zijn die dan? Op pagina 17 en 18 over frictiekosten, maatregelen ter voorkoming van frictiekosten. Wordt gesproken over een regionale arbeidspool ontwikkelen. En betekent dat dat de boventallige als een VIP-team vaste invallerspool worden geplaatst in deze pool en dan invallen op die plekken waardoor ziekte een tijdelijke onderbezetting is? Of betekent dit dat zij bij een pool terechtkomen van werkelozen die bij eventuele vacatures voorrang krijgen? En waarschijnlijk dan toch weer niet, omdat men net niet andere eisen stelt. Graag willen wij daar nader antwoord op. Of betekent dit dat zij werkloos worden en bij eventuele vacatures voorrang... Oh nee, sorry. Dat had ik al gezegd. Dan pagina 18. Het verbaast ons ook dat er nog geen strategische personeelsplanning heeft plaatsgevonden en er al en nog niet geanticipeerd wordt op de natuurlijke uitstroom van medewerkers qua leeftijd. Ook daar moeten we naar kijken of we niet pennywise pound foolish bezig zijn. En wij pleiten voor een nader onderzoek op korte termijn naar deze aantallen van uitstroom en eventuele financiële risico's. Het kan ook goed zijn dat er een natuurlijke uitstroom plaatsvindt in de nabije toekomst, waardoor een tekort aan gekwalificeerd personeel kan ontstaan die nu nog worden weggereorganiseerd. Dat waren onze opmerkingen.
Dank u wel. GroenLinks.
Het is een heel helder verhaal, zowel het stuk als mijn buurman. Ook wij vinden de samenwerking met de 19 gemeenten dit stuk helder en duidelijk. En ook wij zijn van mening dat er veel uitgezocht moet worden. Het gaat straks om de uitvoering. En de vraag is of de organisatie, als het zover is, of die mee kan bewegen. Of er voldoende ruimte is in de keten van zorg om met name op het preventieve deel in te zetten. Een aantal vragen hadden we ook nog. En dat is ten eerste ten aanzien van de pilotprojecten die lopen. Is daar al iets over te vertellen, over hoe die verlopen? Het transitiearrangement dat wordt opgesteld, dat heeft in ieder geval betrekking op 2015, staat er. Betekent dit dat in ieder geval betrekking hebben op dat dat ook al eerder in werking zou kunnen treden? Het grootste risico zit in de frictiekosten. Hoe goed is dit risico in beeld voor onze gemeente? Dan de gespecialiseerde jeugdzorg. In onze regio volgen we het advies van en reserveren we 2,2% van het budget. Is er in beeld gebracht wat het gemiddelde zorggebruik op dit gebied is in deze regio of in deze gemeente? En zo ja, hoe ziet dat eruit? En zo nee, komt hier nog zicht in? En verder zijn de vragen die ik had al beantwoord door mijn buurman, dus hoef ik daar verder geen.
Dank u wel.
Het is gewoon kort.
D66.
Dankjewel. Ja, het is wat met de lokalisering van onze verzorging staat. In juni hebben we het visiedocument vastgesteld. Nu is dit transitiearrangement aan de orde. En vervolgens krijgen we dan het uitwerkingskader. Deze notitie, en er is al op gewezen, staat vol onzekerheden. Het ene voorbehoud naar het andere wordt gemaakt, met name ook voorbehoud in financiële zin, frictiekosten en wat die smeer zei. Er wordt een keer gewacht gemaakt, de instellingen zijn nog niet akkoord met een bezuinigingstaakstelling van 10%. Ja, we worden in ons bestaan niet bedreigd, maar of we ermee akkoord gaan, weten we nog niet. Daar roept dan meteen een als-dan vraag op. Stel dat, wat doen we dan? 19 gemeenten werken samen. Die moeten op dit moment allemaal met dezelfde materie bezig zijn. Het lijkt mij een hels karwei om dat allemaal conform het uitvoeringsschema af te ronden. En dat lijkt me al uitermate krap. Ik zie dat er in oktober al het een en ander had moeten gebeuren. Het arrangement is al doorgestuurd, inclusief de onzekerheden die erin zitten. U bent onder meer afhankelijk van wat de Rijksoverheid definitief, de financiën van de Rijksoverheid, hoe die definitief zullen zijn. Dat weet u pas, dacht ik, in mei 2014 bij de mei-circulaire. Het uitvoeringskader, dacht ik, komt al eerder dan mei 2014. Kortom, uitermate ingewikkeld en complex, die hele materie. Mijn vraag is dan ook concreet, komt u niet in de knel in het uitvoeringsschema? Per 1 januari 2015 moet de transitie ingaan. En dit is natuurlijk een voorstel voor het jaar 2015, een soort overgangsjaar. Maar er moet nog een heleboel duidelijk worden. En ik vrees een beetje dat we niet tijdig klaar zullen zijn. Wat ervaart u eigenlijk als het grootste knelpunt in deze? Zijn dat de Rijksfinanciën, de onduidelijkheid erover, het zo nu en dan toch wel zwalkende beleid van de Rijksoverheid? De ene keer zeggen ze dat zit in het pakket en dan hebben ze weer een andere opvatting en wij als lokale overheid moeten ons daar maar steeds aanpassen. Of zijn het al die onduidelijkheden zoals frictiekosten en wat niets meer zei? Ik ben erg benieuwd naar uw antwoord. Ik wens u overigens veel succes met het vervolg.
Dank u wel. ABC.
Dank u, voorzitter. Onze belangrijkste vragen zijn transitiearrangement. Wat is nu de samenhang met de vastgestelde visie en met name het uitvoeringsplan wat nog naar de Raad komt? Wij hebben dit al gelezen als een deeluitwerking van het nog vast te stellen uitvoeringsplan. Ik hoorde net D66, die had daar een iets andere mening over. Dus onze vraag is van, ja, wat is nu de status? Waarom stellen we eigenlijk niet direct het uitvoeringsplan vast? En bijvoorbeeld de nu gecontracteerde aanbieders, zorgaanbieders in deze transitiearrangement, zijn dat dan ook de zorgverleners als voor nieuwe cliënten naar ingang van een transitie? Dat zijn gewoon onduidelijkheden die nog voor ons bestaan. En verder vragen wij ons af van, wat staat er straks dan nog extra of anders in het uitvoeringsplan? Wat voor ons met name belangrijk is de kwaliteit van zorg. Kunnen we straks nog steeds de kwaliteit van zorg bieden? En kan dat ook met de aangekondigde kortingen van 10% en alle veranderingen die we nu gaan invoeren? En hoe gaan we dat dan garanderen? Want ik bedoel, het is een complexe materie en voor ons is nog veel onduidelijk. Met name als dat transitiearrangement na een jaar weer is afgelopen. Dus ja, hebben we het allemaal voldoende in de hand, is onze vraag. Verder vragen we ons ook af of er inderdaad in voldoende mate wordt voorzien in de behoeften. Want er wordt ook gesproken over een inperking van zorgrechten. En onze vraag is van welke inspraak heeft de gemeente hierbij als het gaat over inperking van zorgrechten? Ja, dat is toch een beleidswijziging. Daar zouden we graag nog in ieder geval onze mening over willen laten horen en eventueel nog kunnen bijstellen. Als laatste het financiële plaatje, ook al genoemd. Ook daar is veel onduidelijk. Het risico op frictiekosten. En onze vraag is eigenlijk van hoe haalbaar is het om medewerkers in andere functies in te zetten, bijvoorbeeld in de basisteams, of worden die inderdaad overgenomen door andere zorgaanbieders? Zijn daar al afspraken over om op die manier die frictiekosten te beperken? Daar wil ik het bij laten in eerste termijn.
Dank u wel. PLC.
Wel, voorzitter. Ik wil me grotendeels aansluiten bij de opmerkingen die al door D66 zijn gemaakt. En ik wil er nog een paar aan toevoegen. Belangrijk punt blijft voor ons, en dat is ook bekend denk ik, dat we eigenlijk zoveel mogelijk op het schaal van het Land van Kuik, eventueel Land van Kuik Plus, maar mogelijk gaan werken erbij, moeten organiseren. Dat kunnen we ook. Hè. We praten over 16 miljoen euro voor onze regio. Dat is heel veel geld. Dus dan zouden we ook best hele mooie dingen, juist ook in deze sfeer en in de nieuwe participatiemaatschappij mee kunnen doen, zeg maar. Ik heb er alle vertrouwen in dat we dat eigenlijk zelf zouden moeten kunnen. En dat we niet, dan zeg ik het een beetje negatief, de oren moeten laten hangen naar Os en Den Bosch wat dat betreft. Verder denk ik nog dat ik even aansluit op het onderzoek van Berenschot. Die zegt eigenlijk van ja, 10% zou moeten kunnen. 10% bezuinigingen. Wel met de nodige maren en 20% zeker niet. Als je daar heel kritisch naar kijkt, dan zou je al één puntje eruit kunnen lichten. Het is een detail, maar evengoed wel een belangrijk politiek punt. Waar we bij de algemene beschouwing ook over hebben gesproken en wat algemene instemming hadden. Als je naar Novadik kijkt, dan worden daar natuurlijk nog riante salarissen betaald. Ver boven de balken en de normen aan de directies. Daar zou je ook wat kunnen halen. Ook bij het vastgoed, wat als een belangrijk een belangrijke financiële dreiging gezien door Berenschot, maar dat kun je natuurlijk ook afstoten. Zeker als je meer gaat mixen, dan zou dat ook moeten kunnen. Hè. We moeten vooral voorkomen, dat geldt ook inhoudelijk, vooral dat je geen oude wijn in nieuwe zakken moet gaan doen. Nog twee andere punten. Het functioneel ontwerp komt eraan, wordt in februari aan de Raden voorgelegd. Er is al een concept, hè. Dat staat ook in de in de rapportage die naar het landelijk punt is gegaan, wat er ook voor 31 oktober had moeten zijn, dat is er waarschijnlijk ook, hè. Dat was gesproken dat er daar aankomt, wat ook in dezelfde stukken gesproken dat het er al is. In conceptvorm hadden we dat voor onze doorkijken al niet beter ook kunnen hebben, dat we dat deelgenoot van, omdat het een heel belangrijk onderdeel is met alle onzekerheden, waar anderen en ook met name de heer Jansen op duidt. De financiële doorverdeling is ook al gezegd, die is eigenlijk niet te maken. Dan is het ook heel lastig voor een raad, omdat het over heel veel miljoenen gulden gaat. Dat zijn onze miljoenen gulden, zou je kunnen zeggen. Euro. Het zijn miljoenen euro's inderdaad, sorry. Daar moeten wij ook verantwoording voor afleggen. En als je daar verantwoording voor wilt nemen, moet je natuurlijk ook redelijk in de peiling moeten kunnen hebben van waar we over spreken en moeten de onzekerheden eigenlijk helemaal weg zijn. Even kijken, dus in die zin zou je eigenlijk al op voorhand een voorbehoud moeten maken, maar ik wil graag een reactie op de punten van mijzelf en van de anderen van de verantwoordelijk portefeuillehouder horen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dan is het woord aan de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ja, er is enorm veel werk geleverd. Dat is allemaal duidelijk verwoord. Het stuk lijkt aan alle formele kaders te voldoen, vorm, inhoud. Ja, de frictiekosten aan het budget, dat is allemaal nog niet definitief. Hartstikke onzeker, maar ik begrijp dat we er vandaag ook geen duidelijkheid in zullen krijgen. Al met al hebben wij absoluut vertrouwen in de voortgang van deze transitie. Niet alleen het stuk gelezen hebbende, maar de afgelopen tijd hebben we ook vaak genoeg de portefeuillehouder gehoord over jeugdzorg tijdens thema bijeenkomst en dergelijke. En het verhaal wordt steeds duidelijker en wij zien eigenlijk uit naar de concretisering en het functioneel ontwerp. De vraag van de heer Jansen over wat de portefeuillehouder ziet als het grootste probleem. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Dat geeft misschien ook wel het meeste inzicht in het stuk. Dank u wel.
Dank u wel. Het CDA.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij vinden het een niet al te transparante transitie in algemene zin. Ja, natuurlijk. We hebben het visiedocument goedgekeurd en we zitten nu bij elkaar om het transitiearrangement vast te stellen. Wij gaan ook door de materie heen, hè, in de zin van algemeen naar concreet en dan toch weer algemeen. Met andere woorden, de contouren zijn er wel, maar er zitten nog een heleboel vragen in. En ik kan vragen gaan stellen over het raadsvoorstel en over de bijlage die erbij is, maar dan kom ik al gauw op details uit. En ja, horen die dan bij uitvoering of horen die dan gewoon hier bij het stuk? En ik wil toch niet nalaten om een paar vragen te stellen waar het CDA zich zorgen over maakt. Ja, eigenlijk zijn wij groot voorstander van het oormerken van de middelen voor jeugdzorg. Want hoe snel kan het niet gaan dat het geld toch weer een andere kant uit gaat dan daar waar het voor bedoeld is. Pas dan vinden wij zijn inkomsten en uitgaven transparant te maken. Vinden we een belangrijk punt. Eigenlijk, en dat was onze eerste vraag, sluiten we ook bij D66 de heer Jansen aan, welke problemen of risico's voorziet de gemeente Kuik in de hoogte van het voorlopig vastgestelde bedrag, hè, die ruim 5 miljoen euro, en de hoogte van het bedrag wat eigenlijk pas duidelijk wordt in de meicirculaire. Hè, dus met andere woorden, u heeft eigenlijk al wel middelen om mee van start te gaan, maar als het anders uitpakt, ja, welke risico's lopen we dan? En zijn we dan nog voldoende in staat om voor de cliënten, hè, onze jeugdzorg, ook voor hen de goede arrangementen samen te stellen?
Een interruptie door PLC.
Ja, die had ik al iets eerder. Dat slaat nog op het oormerk. Hè? Ja. Oormerk is eigenlijk niet meer van deze tijd, zou je kunnen zeggen. Je krijgt juist vrij geld. Dan mag je als gemeente, als eerste overheid, vrij besteden. Op het moment dat je gaat oormerken, ga je ook een accent leggen op de bestaande instellingen, op de bestaande structuur, waardoor je vernieuwingen zou kunnen tegenhouden. Je kunt evengoed nog wel als gemeente zeggen van nou, wij willen voor die doelgroep en voor die specifieke activiteit bepaalde gelden reserveren. Maar oormerken is eigenlijk, vind ik, niet meer van deze tijd. Daar wou ik graag een korte reactie van het CDA over.
Ja. Als nou, ik wij daar zijn wel heel kort op mag reageren, want in het voorstel staat gewoon dat we het gaan oormerken.
Ja. Oh.
En dat bedoelen we, dat we gaan oormerken, dat wij het hier niet dan op daar een palen gaan uitgeven.
Nou, heel mooi. Dan sluiten we hier in ieder geval bij elkaar aan. Dan is die vraag al beantwoord.
Voorzitter, ook reageert even op de opmerking van de heer Hillena. Dat neemt niet de inhoud van mijn opmerking niet weg, hè. Evengoed, natuurlijk, dat is wat badinerend als je zegt van nou, we geven het een lantaarnpaal. Dat is natuurlijk is dat ook niet mijn bedoeling. Maar om er wel een integraal beleid en een visie neer te leggen in de richting van een fatsoenlijke participatiemaatschappij, dan kun je natuurlijk wel herschikken van middelen. En ook proberen om daar minder op uit te geven. Dus in die zin, domweg oormerken, blijf ik toch een probleem vinden.
Dat kan een mening zijn. Wij als CDA denken er zo over, omdat we het belangrijk vinden dat de middelen die beschikbaar zijn voor jeugdzorg ook aan jeugdzorg besteed worden. Maar gelukkig hebben we het dan toch goed gelezen en heb ik aangegeven dat wij groot voorstander zijn. De frictiekosten die zijn eigenlijk al genoemd, hè, dus ook bij die vraag sluiten wij ons aan. Hè. Kunt u wat meer duidelijkheid daarover verstrekken? Gaan die frictiekosten vooral zitten in personeelskosten en huisvestingskosten? Of ja, nog in andere zaken, hè? De huidige instellingen worden dus gekort met 10% op het budget. Dan misschien in 2015 nog een keer met 10%. Dan komen we dus aan 20%. Als het voortbestaan, zoals het in het stuk staat, niet in het geding is, welke risico's in de jeugdzorg lopen we dan wel? Hè? Want het kan best zo zijn dat je zegt van ja, we blijven gewoon bestaan. Maar dan kun je natuurlijk nog andere grote risico's hebben. En dat in een sector die toch al niet uitblinkt in een positief imago. Want regelmatig horen we daar toch achterstanden in, laat ik het zo maar even noemen. Dan hebben wij nog een zorgpunt over de wachtende cliënten die op 31 december een geldige aanspraak hebben. Die hebben dus een indicatie. Maar hoe zit het dan in 2015? Want daarmee is het probleem niet opgelost. Hè? Als je over één jaar wel een indicatie krijgt en voor het volgende jaar maar moet afwachten. Er zijn dan misschien toch ook vragen die weer bij die uitvoering thuis horen. Dus we hinken eigenlijk regelmatig op twee benen. Als laatste punt hadden we nog graag wat informatie over het basisteam. Worden de mensen die nu in de jeugdzorg werken vanzelfsprekend in dat basisteam opgenomen? Afhankelijk van de aanbesteding. Of zijn er andere criteria of andere vormen om zo'n team vast te stellen? En misschien dan nog een vraag over de grote verzekeraars. De VGZ in deze regio waar al contacten mee lopen. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de VZ die hier in de regio actief is. Op welke wijze gaat u daar dan nog extra in investeren? Ja, ik ben me bewust van wat meer gedetailleerde vragen. Maar ik denk als we ze nu niet stellen, weet ik niet zeker of ze terugkomen in het uitvoeringsvoorstel. Ik dank u wel, voorzitter.
Prima, dank u wel. Dan geef ik het woord aan portefeuillehouder Hillena.
Ja, dank u wel. Eigenlijk had ik u dit willen besparen. Want het is ook helemaal terecht de opmerking over het functionele ontwerp. Daar gaat het echt over. Het uitvoeringsplan, dat noemen wij functioneel ontwerp, dat is op een hana geveld, komt naar u toe, maar loopt in tijd net, en dan zeg ik in de richting van meneer Siroen, ja, en dat komt met 19 gemeentes doet en met al die 200 zorginstellingen en iedereen wil gehoord. En dit kregen we niet klaar om het precies samen te laten vallen met het arrangement wat hier nu voor ligt. Wat is dan de status van dat arrangement? Dat is niet meer en niet minder dan aan het Rijk aan te geven, ik moet het beter zeggen, dan aan het, de transitiecommissie stelselherziening jeugd, om aan hen aan te geven, volgens een door hun ook aangereikt format, waar zij hun vragen en zorgpunten in hadden staan, om waar we staan als regio. Welke afspraken we wel al hebben gemaakt, welke we niet hebben gemaakt, wat we af hebben, wat we niet af hebben. En met andere woorden, wat we hebben geantwoord
is voor de goede lezer inderdaad een herkenning van wat er in de visie stond. En is voor een heel groot deel ook wat u straks zult lezen in het functioneel ontwerp. Dus het zit er precies tussenin. Een status voor ons heeft het als het ware niet. We hebben daarmee ons huiswerk gedaan om die transitiecommissie inzicht te geven in hoe de verschillende regio's ervoor staan. We hebben dat...
Interruptie door het CDA.
Ik wil vraag stellen of het dan toch aan de raad moet worden voorgelegd. Als het alleen voor dat doel bestemd is.
Ja, die vraag heb ik me gesteld omdat ik begon met ik had het u eigenlijk willen besparen. Maar dat vonden we wel zo netjes. Want anders gaan wij natuurlijk aangeven namens u waar we staan. We lopen een beetje vooruit op functionele ontwerpen die u nog vast moet stellen. En we hebben dus onder voorbehoud van goedkeuring van die 19 raden dit kenbaar gemaakt aan het transitiecommissie. Maar dan moet ik u wel... want dan voelt het helemaal als wat zitten we hier te doen. Maar die commissie is zeer voortvarend te werk gegaan. Die heeft al gebogen zich over al die voorstellen die er hebben gelegen. Die moest ook snel rapporteren aan de staatssecretaris. Dus die heeft vorige week volgens mij zijn rapport ook al afgescheiden over waar de verschillende regio's staan. Nou, die transitiecommissie heeft drie categorieën onderkent die. Dat zijn de toppers die eigenlijk al helemaal klaar zijn en ook tot euroniveau afspraken hebben gemaakt. En u zult zich dan dadelijk terecht afvragen hoe kan dat, want die hebben toch dezelfde onzekerheden als wij. En daar moet je dan volmondig ja op antwoorden natuurlijk. Toch zijn er regio's die al tot en met de laatste euro afspraken hebben gemaakt met zorgaanbieders. Nou, dat is de hoogste categorie, dat zijn een paar regio's. De grote, de verreweg grootste middengroep. Daar zitten wij in. En dat is de score van goed bezig, afspraken lijken veelbelovend. Maar er zitten nog die financiële onzekerheden in over wat er dadelijk voor echte euro's overblijven. En dat behoeft dus nog een aantal processtappen, zoals het maken van een functioneel ontwerp. Dus wij zitten in die middengroep. En dan heb je nog een groepje daaronder bungelen. Dat zijn twee of drie regio's. En die moeten dus nog wat meer hun been bijtrekken. Dit rapport, zal ik maar zeggen, dat zat ook in het weekbericht van vorige week. Ik kon het niet anders. Dat was de snelste manier om het toch bij u te krijgen. Maar dat gaan we nog wel vergezeld van een RIP naar u toesturen. Toch is behandeling ervan, denk ik, hier beslist zinvol. Want het neemt u toch weer mee in een volgende stap. Zeg maar de driekwart stap op weg naar het functioneel ontwerp. Dus u ziet daar gewoon toch wel al wat lijnen in terug die dadelijk in het functioneel ontwerp verder zijn uitgewerkt. Dus ik was op zichzelf wel blij dat het merendeel van u dit betitelt als helder. Misschien komt het door het aangereikt voorbad, maar dat het niet helemaal onleesbaar is, is misschien ook omdat we het inderdaad vaker al over dit onderwerp gehad hebben. Ik loop de vragen toch maar eventjes na, dan doen we het denk ik. Er is een vraag gesteld over de begrenzing van de vrij toegankelijke zorg. Ja, die is natuurlijk maar in zeer beperkte mate te begrenzen. En de titel doet misschien anders vermoeden, maar het is natuurlijk niet onze bedoeling om de vrij toegankelijke zorg zoveel mogelijk te begrenzen. De zorg die uit dat kopje spreekt is, als je verantwoordelijk bent voor de kosten, als je verantwoordelijk bent voor het systeem, en er zit toch zoiets als een vrij toegankelijke doorverwijzer in, zoals een huisarts, maar bijvoorbeeld ook een rechter natuurlijk, dan wil je daar wel een beetje greep op krijgen. En met huisartsen proberen we dat gewoon door goede afspraken te maken. Door hen in ieder geval te laten zien wat we als Centrum voor Jeugd en Gezin of als basisteam zelf al in huis hebben. Zodat ze niet onnodig naar de gespecialiseerde zorg doorverwijzen. Uw zorg onderschrijf ik en het is beslist niet zo. En sterker nog, dan zou u ons terecht denk ik terug moeten fluiten. Want dat pikt natuurlijk niemand. Dat pik je van je eigen verzekeraar ook niet. Maar we gaan wel proberen om daar goed zicht op te gaan krijgen. De rekening komt namelijk wel bij ons terecht. De crisisdienst, ja, dat is nou typisch iets wat je bovenlokaal en soms zelfs bovenregionaal organiseert. Want die moet er altijd zijn, dus dat moet je, dat wordt heel kostbaar als je dat op de kleine schaal doet. En als u zegt, ik vind dat zo belangrijk dat ik daar periodiek en kwalitatief over gerapporteerd wil worden, wil ik u dat alleen maar toezeggen voor zover daar regionaal in voorzien wordt. Want anders dan stellen we denk ik een hele dure vraag. Maar ook hieruit spreekt denk ik een terechte zorg die wat dat betreft geheel de mijne is. U zegt kwaliteitsverbetering en u is de PvdA-fractie. De kwaliteitsverbetering, is dat niet heel ambitieus iets met zoveel minder geld moet doen? Ik denk overal genomen doen we het misschien inderdaad helemaal niet goed als je, of helemaal niet slecht als we op hetzelfde niveau blijven. Toch is de ambitie groter. Omdat je de professionals wel hebt horen zeggen dat er nog zoveel andere dingen kunnen. Als we van zware indicatiestellingen af kunnen. Als we van snellere en kortere lijnen in de doorverwijzing kunnen. Dus er moeten ook wel degelijk kwalitatieve verbetering in zitten. Maar simpelweg dat het met veel minder veel beter kan, ja, die illusie moeten we natuurlijk ook niet hebben.
Maar dan de vraag blijft eigenlijk waarom deze instellingen dat eigenlijk niet eerder gedaan hebben. Dan hebben ze dus duidelijk ook kansen laten liggen.
Ja, dat gesprek heb ik regelmatig met ze. En dat is, dat is natuurlijk ook niet helemaal fair. Maar voor een deel houden we elkaar natuurlijk gevangen in het systeem zoals het er is. Dus kan ook een hele doortastende jeugdzorger van een bepaalde instelling, maar een gespecialiseerde instelling, dingen zien in het gezin bijvoorbeeld, waar opvoedingsondersteuning nodig is. Ja, die kan niet door hem of haar gebracht worden. Die moet dan weer terug naar een nulde lijns of een eerste lijnsvoorziening. Dus voor een deel zit het hem wel in hoe we elkaar in een systeem hebben georganiseerd. De frictie, dat is natuurlijk toch nog eventjes, waarom is die transitiecommissie bezig? Die transitiecommissie is bezig eigenlijk met iets heel wonderlijks. Want van de ene kant wordt de verantwoordelijkheid bij gemeentes gelegd. En van de andere kant zeggen gemeente, Rijk en IPO, ja, maar let op, de zorg moet onverminderd geboden blijven worden. Zorgcontinuïteit. Je moet de huidige zorgaanbieders niet slopen, niet afbreken. Hè? Want dan gaat er heel veel capaciteit verloren. En je moet zorgen dat de frictiekosten beperkt blijven. Dus eigenlijk hebben ze meteen hun zorg al meegegeven met, u moet het gaan doen, u moet het goedkoper gaan doen, maar u moet het niet op een hele andere manier gaan doen, want dan raken we in de war met elkaar. Dus daar zit wel een beetje spanning op die lijn natuurlijk. Hè. Frictiekosten waar het in dit stuk over gaat, zijn frictiekosten van de instellingen zelf. Als we inderdaad morgen besluiten om met een totaal ander in zee te gaan, ja, dan heeft die instelling een probleem. Tenzij die het goed weten regelen dat al zijn personeel mee overgaat naar die ander. En ja, wat je zult gaan zien is een soort gefaseerd systeem, dat inderdaad er mensen die nu bij een instelling zitten en die goed van dienst kunnen zijn in een basisteam, dat die hier straks komen te zitten. Dat laat zich nog niet helemaal in een blauwdruk vangen. Maar dat is natuurlijk wel, de professional moet niet verloren gaan, maar we gaan wel naar andere institutionele begrenzingen ervan. Dus we gaan naar andere soorten organisaties. Maar u voelt wel een beetje dat we daarmee onze vrijheid om te veranderen ook aan het inperken zijn. Hè? Dus als u zegt, waarom is er nog geen strategische personeelsplanning, dan heeft dat te maken, en daar zit wel een grote zorg van mij, dan heeft dat natuurlijk te maken met een zorgaanbieder weet nog niet wat de afname van de vraag gaat zijn. Die weet eigenlijk nog helemaal niet of hem überhaupt nog een vraag gesteld gaat worden. Dus die weet nog niet precies waar hij zich op voor moet bereiden. Nu meer, hè? Daar is dit transitiearrangement ook voor. Nu hebben we gezegd dat de korting zal in ieder geval niet groter zijn dan 10%. Dus nu kunnen ze daar beter op zich op voorbereiden.
PLC.
Ook door autonome ontwikkelingen los van de transitiewereld zou er een andere zorgvraag hebben kunnen zijn. Dan zou de instelling het zelf ook hebben moeten oplossen. Is het dan niet te simpel om te zeggen, ja, dat komt dan op het bordje van de gemeente, of daar moeten wij overbezorgd of zijn en dat overregelen en met veel financiële middelen afdekken?
Nee, maar ik ben het met u eens. Het is ook primair hun zorg. En sterker nog, ook hun verantwoordelijkheid, ook financieel. Dus de grote vraag, waar komt de rekening van de frictiekosten terecht, die laten ze nu ook nog maar boven de markt hangen. Maar ja, in allerlaatste instantie bij de gemeente. Ik voel mij daar in principe niet verantwoordelijk voor. Dus daar komen we toch bij de staatssecretaris terecht, denk ik.
PvdA.
Ja, ik had over de strategische personeelsplanning. Wat mij verbaast is dat er bijvoorbeeld nog niet gekeken is naar wat de toekomstige uitstroom zal zijn van medewerkers. En het is bekend dat tussen 2015 en 2020 een grote uitstroom zal plaatsvinden. Dus ja, je kan over een jaar wel iemand van 64 ontslaan die over 3 jaar met, of 2 jaar met pensioen gaat. En ik vraag me af of dat zinvol is.
Nou, ik denk eerlijk gezegd dat het er hier wat somberder staat dan het is. Die organisaties weten echt al dat er wat aan het veranderen is. Ze hebben ook prima inzicht in hun personeelsbestand. Maar dat is geen informatie die zij al met ons hebben willen delen. En daar zit natuurlijk wel een diepere zorg. En dat is dat er toch nog wel aan tafel heel erg vanuit organisatiebelang wordt gesproken. Ja, dat kan ik niet mooier maken dan dat het is. Ik snap het ergens wel, hè? Dus even ter illustratie, een bureau jeugdzorg weet dat ze dadelijk niet meer bestaan. Dus die staan al veel meer in de stand van meedenken en aan iets nieuw bouwen, dan een organisatie die zegt, ja, misschien ga ik er dadelijk wel met de hoofdprijs vandoor en wordt alles bij mij ondergebracht.
Interruptie door PLC.
Korte interruptie, ja. Is dat door Berenschot niet onderzocht? Dat materiaal, die hebben we ook niet op drijfstand verder het rapport geschreven, zeg maar.
Ja, maar hun is niet de vraag gesteld naar een strategische personeelsplanning. Dus dat, nee, dat mag je dan ook niet. Dan kom ik bij GroenLinks. Een belangrijke zorg is natuurlijk, gaat dit geld eigenlijk allemaal in de gespecialiseerde zorg en de curatie, en blijft er nog wat over voor de preventie. Uiteindelijk is dat natuurlijk de slag die we met de hele kanteling beogen, dat je goed aan de voorkant afhangt. Dus de beweging moet nou juist naar preventie op gang komen. Maar hoe meer je je vastlegt op afspraken van zorgcontinuïteit, hoe belangrijk ik ze ook vind, hoor, en hoe meer je dus getoetst wordt op dingen waar we ons nu over verantwoorden, hoe geringer die speelruimte is. En u heeft gezien, dus we creëren extra speelruimte door van 4% in 2015. Dus dat is, ja, daar verander je de wereld niet mee, hè? Maar dat is wel om juist de beweging naar preventie te maken. Hoe verloopt de pilot? Dan bedoelt u denk ik de versnelling die we in 2013, dus dit lopende jaar, al aan het maken zijn. Ik kan u daar nu ter plekke cijfermatig nog niet zo goed over informeren, maar ik ben er wel heel enthousiast over. En ik heb u dat eerder ook gezegd, maar dat is niet afgenomen. Omdat ik nu precies in gesprek ben met de zorgaanbieders en we de pijnlijke vragen aan elkaar aan het stellen zijn. En dus dat is hartstikke goed. We komen af van de papieren exercitie en zijn in het goede gesprek geraakt. En ik zie ook dat we met de eigen Centra voor Jeugd en Gezin nu sommige dingen aan het doen zijn die anders via het bureau jeugdzorg hadden gelopen. Dus op het vlak van enkelvoudig ambulant komt het heel aardig op gang. Dus ik vind dat een goede pilot. En die legt dingen sneller bloot dan dat we hadden afgewacht tot in januari 2015. Ja, u vraagt, gaat dit nou in per 2015? Dit is, gaf ik u net aan, dat toezichtarrangement is er nou juist voor bedoeld om aan te geven hoe staat u ervoor als we 1 januari 2015 hebben. Dus dat is eigenlijk de strekking van dit arrangement. En straks in het functioneel ontwerp, dan hebben we natuurlijk de doorkijk ook naar de andere jaren. Risico-frictiekosten heb ik denk ik net iets over gezegd. Gemiddeld zorggebruik bij de gespecialiseerde zorg. Ja, dat krijgen we steeds beter in beeld. Dat laten die cijfers ook zien en dat bevestigt op zich ook die transitieclub, dat we dat goed in beeld hebben. Maar dan blijft toch altijd nog wel de vraag hoe representatief die cijfers van nu zijn voor straks. En zeker in de gespecialiseerde zorg. Daar kun je ook net even de hoofdprijs in hebben als je een problematisch gezin hebt in de gemeentegrenzen.
Interruptie GroenLinks.
Ja, die cijfers, zijn die dan ook in te zien?
Ja, in die bijlagen zaten cijfers over alle vormen van de zorgaanbieders. Dat zijn heel beroerd toegankelijke cijfers, zeg ik er meteen bij, hoor. Maar ik hoop wel dat we ze iets leesbaarder ook voor u krijgen in de... Oké, dat is het websitepunt, ja. Maar we hopen ook in het ik ga ervan uit dat in het functioneel ontwerp ook op dat vlak wel wat dingen helderder worden. D66, de veel onzekerheden, ingewikkeld, complex. Ik wens u veel succes, dank je wel. Dat is het ook allemaal. Het punt dat het Rijk te veel zwalkt, kan ik op jeugdzorg eigenlijk niet zeggen. De discussie vindt natuurlijk nog wel plaats. En met name de druk bij de GGZ om bijvoorbeeld dat er nog uit te houden, omdat het zo'n specifiek domein is, die is wel groot. Maar het echte zwalken wat je misschien in het DMO-dossier wel waarneemt, dat mogen we hier toch niet zeggen. Dus op zich is die lijn redelijk consistent. Ik denk ook dat wij best volgens schema kunnen werken. Dus daar heb ik veel vertrouwen in. Dat we dat met 19 doen compliceert, maar tegelijkertijd moet je realiseren dat we het soms ook over die gespecialiseerde zorg hebben. En die hou je gewoon niet in je eentje in de lucht. Of het is in ieder geval heel veel moeilijker daar gewoon dezelfde goede scherpe afspraken mee te maken. Dus ik ben daar op zich ook positief over. En dan in de richting van meneer Siroen, ja, aan de leiband, of hoe zei u het, ons oor laten hangen naar Os en Den Bosch. Ik zou van het beeld ook af willen. Ik ben echt heel erg te spreken over de samenwerking die we met Os en Den Bosch op dit punt hebben. En daar zitten we beleidsmatig ook prima op één lijn. We doen ook volop mee als Land van Kuik. Dus dat moeten we dan ook niet tegen elkaar blijven zeggen, wil ik u maar meegeven. Ik ben er positief over. Ja, wat als zorgaanbieders niet akkoord gaan, vroeg u, ja, dan hebben zij uiteindelijk toch gewoon een probleem, hè? Maar dit hele overleg is erop opgestoeld dat je het zoveel mogelijk in consensus doet, omdat je ook een systeem hoopt te bouwen wat kan rekenen op die professionele jeugdwerkers. En die zitten bij die zorgaanbieders. Dus dat is, dat is wat we aan het doen zijn. En zelfs in het kader van de versnelling, dus lopende het jaar 2014 straks, gaan we al 15% bij ze afromen als het gaat over ambulant, enkelvoudig ambulant. Juist ook om weer die beweging naar voren te kunnen gaan maken. Dus en eigenlijk hen te verleiden om dan maar hun goede mensen naar ons toe te brengen in de basisteams. Want dat is de beweging die we op gang moeten krijgen. Even kijken. U vroeg naar wat is nou je echt het grootste risico, hè? En die vraag is door een aantal herhaald. Ik vind dat toch lastig te zeggen. Ik heb er net één gegeven. Dat is dat we toch af moeten komen van het organisatiebelang, hè? Maar... Ja, om dat nou het grootste risico te benoemen, uiteindelijk hebben ze dadelijk geen keus meer. Hè? Dus daar komen we echt wel overheen. Het grootste zit er natuurlijk toch gewoon, is dit wel genoeg geld? Ik geloof dat je iets verandert als je er ook druk op zet van financiën. Daar ben ik echt wel van. Maar ja, het is nogal wat als wij in een staffel van een jaar van die 4% naar 10% naar 15% gaan. Dus daar blijft toch wel mijn grootste zorg zitten. En niet ingegeven door meer informatie dan u heeft, zeg maar. Maar dat is een soort, dan moet je nogal wat efficiëntie boeken. Hè?
Interruptie door PLC.
Ja, zit er ook niet een geweldige potentie, want eigenlijk is het ook een beetje boven het jasje uitgegroeid. De tarieven waren vrij hoog, er was een relatief hoge overheid, er waren hoge directiesalarissen. Dus daar zit denk ik ook een geweldige potentie als we kijken naar het volgende agendapunt, waar de tarieven al bijna gehalveerd, of meer dan gehalveerd zijn in de huishoudelijke verzorging 2, ten opzichte van 2 à 3 jaar geleden hooguit, dan zit daar natuurlijk toch een geweldige potentie ook.
Ja, dan heb je nog wel personeel. Ik vind dat een gevaarlijke vergelijking. Ik zal u zeggen waarom. Want het klinkt natuurlijk goed dat een duurbetalende directie, en daar heb ik u de vorige keer ook op geantwoord, wat we eraan kunnen doen, doen we eraan. Maar daarmee maak je dit soort tekorten niet goed, hè? 15% op zo'n grote bedragen, die over Noordoost-Brabant over meer dan 100 miljoen gaan, dat zit hem niet...
Nee, maar ik bedoel het, dat is één puntje. Nee, ik bedoel het breder.
Ik kom op mijn tweede punt. En het tweede punt is dat u in datzelfde Berenschot verhaal heeft kunnen zien dat de zorgaanbieders overal eigenlijk helemaal niet zo'n geweldig grote overheid hebben. Nou is het niet aan mij om de huidige zorgaanbieders zo te blijven verdedigen, maar dat is wel een gegeven. Met andere woorden, dan mag je niet te snel aan rijk rekenen dat je dat wel eventjes wegpoetst door het efficiënter te maken. We zetten erop in, maar u vraagt mij, waar zit je grootste zorg? Nou, dan vind ik dat op zijn minst de grootste uitdaging, dat het met zoveel minder geld moet. Even kijken, ik denk dat ik de ABC heb geantwoord als het gaat over de samenhang.
Interruptie door het CDA.
Ja, misschien kunt u hierop aansluitend ook onze vraag beantwoorden, hè? Van daar zit dan de grootste zorg. En wij vroegen ons af van hoe denkt u daar al in te voorzien? Of komt dat terug in het functioneel ontwerp? Hè, want je weet dat je met minder middelen toe moet komen. Je weet wat je nu hebt, ook in deze gemeente en in deze regio. Waar gaan we dan, behalve in de overheid, nog meer wisselgeld halen?
Nou, dat staat natuurlijk in de visie. Dat is door meer af te vangen, door minder door te verwijzen. En als we doorverwijzen, kortstondiger door te verwijzen. Meer eigen verantwoordelijkheid. Dus dat zit hem wel echt in die hele andere denktrand. Maar kijk, dat laat zich niet helemaal tot op de komma becijferen natuurlijk. En daar nemen we wel een forse hypotheek op. Dat is eigenlijk de zorg die ik probeerde te uiten. Maar misschien is het woord zorg wel te groot, want u kent mij als een optimist. We gaan er vol voor. En er zijn ook veel professionals die zeggen dat er inderdaad veel te halen is. Maar het tempo, als je ziet dat we die 4% in 2015, hoef je denk ik niet zo'n zorgen om te maken. Inclusief de ombuigingen die wij er nog bovenop zetten. Maar dat laten doorgroeien naar 15% in 2 jaar, is natuurlijk toch gewoon een heleboel geld.
Maar misschien is het ook wel goed om daar de innovaties op af te stemmen.
Ja, dat zijn we ook volop aan doen. Ja. Dat ik zo lang aan het woord ben, voorzitter, maar er zijn best veel vragen gesteld. Zijn dit de zorgverleners voor de toekomst? Nou ja, voor het eerste jaar zeker, hè? Want dat zit hem in die zorgcontinuïteit die we hebben te garanderen. En dan ga je langzaamaan, of gaat die zorgaanbieder zich aanpassen, of ga je buiten de bestaande zorgaanbieders om inkopen. Wat staat er extra in het uitvoeringsplan? Dat komt heel snel naar u toe. Maar wat er extra staat is natuurlijk ook gewoon de prangende vraag hier in ons midden. Natuurlijk wat, en meneer Jeroen bracht hem ook op, wat doen we lokaal, wat doen we regionaal? Of lokaal is eigenlijk al land van Kuik. Wat doen we regionaal en wat doen we bovenregionaal? En hoe doen we dat? In wat voor een construct doen we dat? En wat voor een contracten gaan we sluiten met die zorgaanbieders? Dat staat dan in het functioneel ontwerp. Ik denk dat ik uw andere dingen heb beantwoord, hoop ik eigenlijk. Ja, hoe garanderen we de kwaliteit? Ja, dat zit wel een beetje in wat ik net probeerde te zeggen. Echte garanties kun je natuurlijk gewoon daar helemaal niet op geven. Maar wel zoveel mogelijk waarborgen. Zoveel mogelijk op landschaal land verkuik, zo zal het er ook uitzien, denk ik. De stap naar de Noordelijke Maasvallei is iets ingewikkelder.
Interruptie, want een ABC.
Regiogrens.
Voorzitter, één vraag die de heer Hillenaar u vergeet is, hebben wij nog inspraak als gemeenteraad op een eventuele inperking van zorgrecht? Want u zei net wel van, ja, dat is zoiets als niet onnodig naar gespecialiseerde zorg doorverwijzen, maar ja, we maken ze daar toch wel zorgen over, van wat betekent die zin?
Maar dat is een zin waar niemand tegen is, denk ik, want onnodig willen we nooit. Nee, maar
de inperking van zorgrecht.
Oh, sorry. Dat is wat ik net in de richting van de PvdA ook wel probeerde aan te geven. Dat is, je hebt de doorverwijzing geschiet dadelijk via het basisteam, of nu nog het Centrum voor Jeugd en Gezin. Maar we gaan ook doorverwijzingen krijgen van mensen die zelf op een particuliere zorgaanbieder afstappen. Dus dat is de echte hele vrije markt, of dat via de huisarts doen. En daar ga je proberen iets van grip op te krijgen. En ik heb al gezegd, ja, dat zal nooit een formele inperking worden. Maar wel door voorlichting, door aan te geven richting die huisartsen, maar ook richting die particuliere zorgaanbieders. Dat kan dat kan iemand zijn die logopedie heeft of iets dergelijks. Dat je de koppeling brengt met het Centrum voor Jeugd en Gezin, wat daar te halen is, wat ze daar te weten kunnen komen. En dat ze aan hen ook kunnen melden met wie ze bezig zijn uit Kuik, bijvoorbeeld. Maar een formele inperking zullen we nooit, ja, zeg ik nu, zullen we nooit gaan doen. Tenzij het gillend uit de hand loopt, ja, dan moeten we dat om redenen die we eigenlijk niet willen. Die oude wijn nog eventjes. Voor een deel moeten we natuurlijk het met oude wijn doen. Want eigenlijk schrijft de hele systematiek ons voor dat we maar 4% kunnen gaan verschuiven. Maar we zijn natuurlijk wel nu al met ze bezig en daar gaat die versnelling ook over. Om ze, om er langzaam nieuwe wijn van te maken, zal ik maar zeggen.
En daar bent u ook optimistisch over, u was?
Daar ben ik wel optimistisch over. Omdat hun werkelijkheid ook gaat veranderen. De zorgvraag gaat veranderen. Die basisteams gaan functioneren. Die hebben eigen opvattingen. Ja, als ze daar niet in meebewegen. Als een zorgaanbieder niet meebeweegt, dan is hij ten dode opgeschreven. Dat is denk ik, dat mag je wel stellen. En dat is, dus gaat het misschien niet altijd even soepel. Maar op de onder long run kan ik daar optimistisch over zijn. Ja. U zei ook nog zoiets, meneer Jeroen, het gaat eigenlijk over zoveel geld dat je geen onzekerheden kan veroorloven. Ja, dat ben ik het op zichzelf met u eens, maar ik kan het niet anders maken dan dat het is. over hoeveel geld het ook gaat. Maar dat, wij tekenen hier met elkaar natuurlijk geen carte blanche. Wat wij doen is dat we zeggen, we gaan het binnen het budget wat we krijgen, gaan we het doen. Dat is het uitgangspunt, totdat we tot andere inzichten komen.
Voordat als het mag. De essentie is hier natuurlijk, wij hebben het budgetrecht. Hè, als, maar ja, ik denk dat u het met me eens bent. Wij hebben het budgetrecht, maar we zijn tegelijkertijd ook voor de volle 100% verantwoordelijk daarvoor. En als je dan, dat is mijn, maar ik hoor u al positieve gedachten uiten over de samenwerking met Os en Den Bosch. Maar wij zijn wel primair verantwoordelijk. In Kijk en in het land van Kijk, maar primair in Kijk. En dan gaat het ook over miljoenen euro's.
Nee, maar al waren het er 10 of al waren het 100.000 miljoen, inderdaad, budgetrecht ligt bij de raad. Daar moeten we verstandige dingen mee doen. En wat we weten, delen we met u. In feite is het zo. En natuurlijk moet het preciezer worden, maar ja, als het niet precies is, kan ik het niet preciezer maken. Maar dan is het wel goed dat we hou vast hebben aan een aantal uitgangspunten die we met elkaar hebben gedefinieerd. En dat probeerde ik daarnet te zeggen. Oormerken hebben we behandeld, volgens mij. Risico's nu en in mei. Ja, ik ben niet zo beducht over dat de mei-circulaire er op het punt van jeugdzorg nou zo heel veel anders uit komt te zien. Daar heb ik ook geen enkele signalen voor. Wat natuurlijk spannend gaat zijn, is dat we in eerste instantie geld gaan krijgen op basis van historische gegevens. En dan ben ik het even kwijt, maar een jaar later of twee jaar later, 2016 of 2017, moet ik me even niet op vastpinnen, gaan we naar een nieuwe kostenverdeelmethodiek. Dat is natuurlijk wel een hele spannende vraag. Maar daar komen we dan voor te staan. Dat kan heel gunstig uitpakken. Bij dat soort verdeelsystemen heb je altijd winnen- en verliesgemeentes. Even kijken. Basisteam zorgen die nou bemend met de mensen uit de huidige organisaties. Ja, kijk, idealitair zeg ik, ja, als je die organisatiegrenzen wegdenkt, heb je professionals die in een nieuwe structuur misschien beter tot hun recht kunnen komen. En die worden die komen inderdaad bij basisteams voor een deel terecht. Bij een expertteam wat we gaan inrichten. Bij de gespecialiseerde zorg die misschien iets anders geclusterd gaat worden. En mensen die niet voldoen zouden eigenlijk door het ijs moeten zakken. Huh?
Ja, dat geldt natuurlijk voor elke professional of wie dan ook die moet functioneren. Maar ik hoorde u net tussendoor in de beantwoording van andere vragen nog zeggen dat de teams voortkomen uit de Centra voor Jeugd en Gezin. Dat, zoiets zei u net, of heb ik nou de verkeerde link gelegd?
Ja, dus zeg maar, als we even naar de Land van Kuikschaal kijken, dan is het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zal straks ons nieuwe basisteam, of zullen straks onze nieuwe basisteams, daar zijn we er niet meer over uit, of dat er 1 of 2, of misschien wel 3 moeten zijn. Maar dat is hoe het werken gaat, ja.
Oké, nou, wat mij betreft hoeven we daar dan denk ik niet verder over te hebben, want dan zien we het wel terug in het functionele ontwerp, hoe verder de uitvoering eruit ziet. Daar mag ik dan vanuit gaan.
Ja. Ja, en met de zorgverzekeraars zijn wij volop in gesprek. Ja, ja, ja. Dat was hem, denk ik.
Prima, dank u wel. Is er nog behoefte aan tweede termijn? PvdA, GroenLinks, D66, ABC.
Heel kort, ik ben blij dat we toch zijn bijgepraat door de portefeuillehouder. Ook al hadden we inderdaad liever direct het uitvoeringsplan gehad. We blijven onze zorg houden over de kortingen en de stelselwijzigingen of alles uitkomt zoals we het graag met z'n allen zouden willen. Maar daar moeten we dan op dit moment nog maar even vertrouwen in hebben.
PLC.
Ja, dank u wel. De portefeuillehouder heeft mij voor een groot deel ook gerustgesteld over zijn insteek. En met name als hij zegt van dat hij heel tevreden is over de samenwerking met Os en Den Bosch. Maar ik blijf zeggen, dat blijft mijn insteek, niet dat ik het dan nou zonder meer voor de volle 100% akkoord verklaar, maar ik geef het voordeel van de twijfel. Maar ik blijf insteken op de basis Land van Kuik, zal ik maar zeggen. Nou, misschien nog misschien iets gedetailleerde vragen. Er wordt ook gesproken over dat personeel gedetacheerd wordt naar de gemeentes, dus ook naar onze gemeente. Dat is altijd een moeilijke constructie. Hè? Dan ontstaan er ook verworven rechten en dat soort zaken. Nou, we hebben nou net CGM tot stand gebracht met taakstellingen. Botst dat ook niet? Of hoe moeten we dat überhaupt zien, die hele personele invulling ten opzichte van de taakstelling van 10% binnen CGM? En ook de uitbreiding van natuurlijk van de middelen, wel met grotendeels personeel, van die miljoenen euro's, maar met het bestaand personeel. Maar daar komt natuurlijk toch een plusje en ook via die 2% organisatiekosten van de gemeente, dat betekent ook personeel. Hoe verhoudt zich dat nou tot ons personeelsbeleid tot nog toe? CGM, 10% taakstelling, dat is mijn laatste vraag.
Dank u wel. Ja, VVD, ik maak even de tweede termijn af. VVD, CDA?
Nou ja, ik zou eigenlijk hebben moeten beginnen in de eerste ronde, dat we blij zijn met de ontwikkeling en dat ze voortgang hebben. En wij zijn wel blij dat er met al die gemeenten samen gebeurt, want dat bundelt ook de krachten en de inzichten. En nou, de status van het stuk is mij duidelijk, dus wij zien echt vol vertrouwen uit naar het functionele ontwerp. Dank u wel.
Dank u wel. Even de laatste vraag.
De laatste vraag gaat over de 10% CGM. Ja, die staat wat mij betreft helemaal los van. Die gaan we halen. Dat is een harde belofte die we gedaan hebben. Maar als u dan zegt, dan mag er geen mens bij komen. Ook niet als er nieuwe taken komen. Ja, dan hebben we natuurlijk een probleem. Dus nieuwe taken, nieuw geld, nieuwe mensen. Maar in eerste instantie zie ik dat nog niet meteen als gemeentelijke medewerkers. Dus ook waar u het over heeft, over die detachering. Het CEG zit vol met mensen uit verschillende organisaties en worden daar als het ware aan gedetacheerd of gewoon uitgeleend. En zo zal het in eerste instantie ook zijn met mensen die van zorgaanbieders het CEG, of straks misschien dan het basisteam geheten, komen versterken. En dat meteen leidt tot rechten die ze tot medewerkers maakt, daar maak ik me eerlijk gezegd niet zo'n zorg om.
En de 2% organisatiekosten, dat zijn ook nog vele. Dat zijn nog relatief grote bedragen over de miljoenen.
Ja, het gaat over iets meer dan 100 miljoen. Dus 2% is iets meer dan 2 miljoen. Dat heeft u goed. En ik weet niet of ik zie ons daar nog niet meteen een hele organisatie voor optuigen. Maar het geeft wel. Nou, dit is en-en. Want je gaat natuurlijk iets op een regionale schaal doen. Dan moet je denken in de sfeer van een inkoopbureau. Dus die de onderhandelingen voor die gemeentes gaat doen met zorgaanbieders. En dat willen we zo licht mogelijk houden. En je kan bij gemeentes zelf die deskundigheid versterken. Dus daar kan het beide voor ingezet worden. Ja.
Prima, dank u wel. Is er iemand die dit stuk wenst te agenderen als C-stuk voor de eerstkomende raadsvergadering? Nee, dan gaat het als A-stuk naar de eerstvolgende raadsvergadering. Dan komen wij nu bij agendapunt 5. Voorstel tot het vaststellen van basistarieven hulp bij het huishouden. Daarvoor geef ik GroenLinks het woord.
Ja, hij doet het ook in één keer. We moeten opnieuw gaan aanbesteden. En daarbij moeten we de basistarieven vast gaan stellen. De tarieven voor HH1 en HH2 die liggen op dit moment iets hoger. Die tarieven vaststellen is op zich oké, maar de vraag is wel, wat kopen we dan in? En dan heb ik het over de kwaliteit. Als je kijkt naar de huidige verdeling, dan is dat 95% HH1 wat we inkopen en 5% HH2. En is dat ook wat we straks vanaf 2014 nodig hebben? Kunnen we met deze verdeling en met dit nieuw vast te stellen tarief de kwaliteit die nodig is genereren? Zeker als het gaat om HH2... gezien de opmerking dat de zorg daar niet meer door de duurste krachten wordt geleverd, behouden we dan wel de kwaliteit. Dat was het.
Dank u wel. D66.
Ja, hij doet het. Voor ons is ook heel belangrijk prijskwaliteit. En we zijn wel blij dat er gekeken is naar de hoge kostprijs, maar naar een reële kostprijs. Ook al is er dan geen definitie volgens de wet. Dus daar zijn we in ieder geval heel blij mee. Maar kwaliteitprijs staat voorop.
Dank u wel. ABC.
Ja,
Ook alleen een korte vraag. We hebben net al gehoord hoeveel uren er worden ingezet voor categorie 1 en 2. Dus het meeste voor categorie 1. We zien een lichte tariefdaling ten opzichte van vorig jaar. En onze vraag is niet alleen van krijgen we daar een goede aanbesteding voor. Maar geeft dit ook problemen voor mensen die zelf een zorg inkopen via een PGB. Want die hebben natuurlijk ook nu deze tarieven waarvoor ze iemand kunnen inhuren. Dus wat zijn de consequenties voor hen?
PLC.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik aangeven dat we natuurlijk erg laat zijn met voorstellen. Als we 1 januari goed willen starten, dan is ook de vraag waarom is het zo laat? Als je naar andere gemeentes kijkt, hebben sommige stellers al in maart, april dit jaar geregeld, zou je kunnen zeggen. Hetzelfde punt. Verder wil ik opmerken dat gelukkig de CAO schoonmaak voor de verplegende en de verzorgende sector van toepassing is. En dan kan eigenlijk het werken voor een hongerloontje wat aan de orde was soms, is natuurlijk nu voorbij. Maar evengoed blijft het tarief aan de hoge kant. Het stond eerder op 23 euro, toen heb ik daar ook kritiek op gegeven, maar toen werd ook aangegeven dat dat noodzakelijk moest, maar nu is dat toch redelijk verlaagd. Je kunt toch nog, denk ik, bezuinigen op minder overheid. Ik ken ook de parameters daar wel van. Dus. En in de praktijk wordt bijvoorbeeld niet altijd bij ziekte vervangen. Dat is ook de praktijk in Kuik. En een component daarvoor dan zonder meer opplussen op het basisuurloon, dat is dan eigenlijk overdun. Ook wil ik opmerken dat er een directe koppeling is tussen de hoogte van het uurtarief en de eigen bijdrage. Dus bij een te hoog tarief, en ik denk dat dat hier nog steeds aan de orde is, treft u onze inwoners 2 keer. Want dan moeten ze de eigen bijdrage betalen. En ze moeten ook nog eens via als gemeente inwoner überhaupt het WMO ophoesten, zou je kunnen zeggen. Robben en Partners is ingezet. Wat zijn de kosten ervan voor Kuik en waaruit en op basis waarvan is dat gedekt? Dan nog 2 belangrijke andere punten. Uit de brief van de staatssecretaris Van Rijn van 24 april aan de Tweede Kamer over de resultaten van het zorgoverleg is aanbesteding niet meer per se noodzakelijk. Wat vindt BMW hiervan? En dan hebben we het fenomeen, wat veel andere gemeentes ook nog doen, van het bestuurlijk aanbesteden. Dan hoef je niet echt openbaar Europees aan te besteden, maar dan kun je het zelf regelen en doorzetten. Zoals we het nu hebben bijvoorbeeld in overleg met de aanbieders, zou je kunnen zeggen. En vooral waarom? Omdat we natuurlijk weten dat het in 2015 drastisch gaat veranderen. Dat waren mijn opmerkingen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. VVD.
Dank u wel, voorzitter. Op zich geen aanvullende vragen. Eén opmerking, min of meer vragen, wat de overweging is geweest om het hier te behandelen. Want als ik alle cijfertjes zie, moet ik eerlijk gezegd zeggen dat ik op een gegeven moment afhaak. En ik er maar vertrouwen in heb dat het allemaal klopt.
CDA.
Dank u wel, voorzitter. Op zich een heldere stuk met argumenten waarom het nu op de agenda staat. U geeft aan dat de basistarieven vastgesteld dienen tevens te worden op de basis van reële kostenprijzing. Kunt u uitleggen waarom de prijzen voor HH1 en HH2 lager liggen dan in het huidige contract? Dan heb ik een vraag over de bijlagen. Die percentage van 95% en 5%, klopt deze verhouding wel? Dat vind ik een beetje vreemde getallen. En dan laatste vraag, gelden deze tarieven ook voor de PGB'ers? Dank u wel.
Dank u wel. PvdA.
Dank u wel. Wij zijn gelet op de berekening, zijn we blij dat er een net uurloon terecht is gekomen waarin mensen verzekerd zijn van een normaal net loon. En wij zien dat ook dat dit de minimumbasistarief is voor huishoudelijke hulp. En gelet op de berekening door dat externe bureau over verschillende instanties die huishoudelijke hulp geven, lijkt me dit een redelijke en juiste weergave. En die berekening is voor ons duidelijk en goed.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan portefeuillehouder Vervoort.
Dankjewel, voorzitter. Ja, het gaat hier inderdaad om een wettelijke verplichting die opgelegd is om een minimumhoogte vast te stellen van het tarief. En dat is gedaan om juist om de kwaliteit te bewaken. Er wordt inderdaad gezegd van, nou, als je onder deze prijs moet aanbesteden, dan kun je niet de kwaliteit borgen zoals wij die graag wensen, zoals wij vinden dat die redelijk is. Dat is ook wat gezegd wordt, het redelijke uurloon. Als je mensen onder een bepaald tarief moet gaan bedienen, dan lukt het niet om op een nette manier en de kwaliteit te leveren zoals wij die graag willen zien. Dat is de reden waarom er een tarief gesteld moet worden. Waarom wordt dat tarief nu gesteld? Omdat wij hebben besloten om een aanbesteding te doen. We hebben gezegd, we moeten een aanbesteding doen, want per 1 januari loopt het af. We hebben even gekeken, hoe zullen we dit doen? Zullen we dit collectief doen, zoals met de andere 9 of andere 12 gemeenten in Brabant Noordoost, waar een pilot gelopen wordt? Ude loopt een andere pilot en wij hebben besloten, Kuikgravenmeel, om de aanbesteding in stand te houden zoals wij en de hulp in de huishouding te blijven houden zoals we die nu hebben. En dit jaar te gebruiken als overgangsjaar om te kijken gaan naar 2015. Dus de aanbesteding geldt voor 1 jaar in principe. Het is inderdaad zo dat HH1 vele malen groter is dan HH2. HH1 ligt inderdaad ongeveer op 95%. En ja, de kwaliteit, daarvan heb ik al gezegd, dit minimumtarief is ervoor om te zorgen dat die kwaliteit geborgd wordt. Dit zijn gewoon minimale eisen die daaraan gesteld worden.
Interruptie PLC.
Ja, voorzitter. Hoe kan het dan, het bedrag is ook inderdaad, berekend in de ogen van het college, waar die minimum eisen dan aan voldoen. Hoe kan het dan dat in veel andere gemeentes dat je op een lager uurbedrag komt? Ik kan een aantal voorbeelden noemen als je wilt, ook naar 19 euro. En dat is precies ook met dezelfde cao en met een bepaalde overheidsopslag, met ziektegeld enzovoort, helemaal compleet berekend.
Er zijn bepaalde criteria gesteld waarvan wij hebben gezegd, waarin het ook het bedrijf heeft gezegd, waar wij de aanbesteding hebben lopen. Robbe, er moet gekeken worden naar loonkosten en andere kostencomponenten, zoals huisvesting en overheid. Er wordt een heleboel, ligt een heel gebied onder waar rekening mee gehouden wordt. En dat is gewoon standaard gebeuren. En ik kan me, bijna niet voorstellen, klinkt een beetje elitair, maar. Dat daar hele andere bedragen uitkomen. Dit is ook vergeleken met andere bedragen en daarvan is gezegd dat dit een reëel bedrag is. En daar ga ik dus vanuit. Er wordt gevraagd wat de gevolgen zijn voor de PGB. Die zijn er in principe niet, want PGB, daar koop je zelf je zorg bij in. En die hebben geen, of je moet het bij eenzelfde partij inkopen. Dan zit je met eenzelfde tarief. En anders dan kun je op zelf bepalen hoe hoog het tarief is. En dat kun je afspreken met degene waar je de zorg inkoopt.
ABC. Maar ik had begrepen dat de hoogte van het PGB-budget van iemand die zorg zelf wil inkopen wel afhangt van de tarieven die wij ook als voor de H1 H2 hebben. Dus als wij onze tarieven veranderen, verandert dan ook niet hun zorgbudget en komen ze daardoor in de problemen?
Nee, want we hebben zoals we het huidige tarief wat wij hebben voor HH1 en HH2 waarop het PGB is gebaseerd, ligt nu iets boven deze tarieven zoals we die nu hebben. Dus de PGB's komen daarbij niet in de verdrukking, de hoogte van de PGB's. Waarom komt het in de raad? Omdat het een verplichting is en de raad heeft budgetrecht, dus die moet dit vaststellen.
VVD.
Ik bedoelde in deze commissie, de commissie Burger, waarom niet commissie Controle? Dat bedoelde ik.
Nou, omdat het een aanbesteding is voor huishoudelijke hulp, die valt onder de ISD, de WMO en dat ligt bij de commissie Burger. Er werd ook gevraagd waarom de tarieven lager zijn dan H1 en H2. Omdat je dit zijn reële kostenprijzen. Nou, je kunt je voorstellen dat bij een aanbesteding is het een kwestie van onderhandelen. En dit is echt het absolute minimumbedrag. Je zult altijd proberen om op een hoger bedrag uit te komen als partij zijnde. En wij zullen moeten proberen zo dicht mogelijk bij dit bedrag te komen. Dat is een kwestie van onderhandelen. En volgens mij heb ik dan wel zo'n beetje alle vragen beantwoord die er zijn.
Dank u wel. We zullen in de tweede termijn kijken of er nog vragen overgebleven zijn. Kan het in de tweede termijn, Henk? Of, ja? GroenLinks, D66. Nou, dan komen we bij PLC.
Ja, ik had nog gevraagd dat over de koppeling, dus over de hoogte van het dak heeft u wel geantwoord. Of het daarmee eens zijn is een ander verhaal, maar er is een directe koppeling tussen het hoogte van het uurtarief en de eigen bijdrage. En dan eigenlijk de twee belangrijkste punten, dat uit een brief, dat is niet de eerste de beste, uit van staatssecretaris Van Rijn op 24 april dit jaar, is aangegeven in het kader van het zorgakkoord tussen de bonden en de werkgeversorganisatie, dat er geen aanbesteding nodig is. En dan geef ik nog de variant waar veel andere gemeentes doen van het bestuurlijk aanbesteden. Dat wil zeggen dat je dan eigenlijk zou je zeker even heel populair een deal kunnen maken met de huidige aanbieders. En ook met de prijs, met die minimumprijs die wij dan nou vaststellen, zeg maar. Dat is op zich en dat is ook conform de richtlijn, Europese richtlijn 2004-18-EG. En dan gaat het over een zogenaamde 2B-dienst. Dat is gewoon een bekend fenomeen. En dat zou een hele praktische oplossing zijn. Omdat we het juist maar voor een jaar doen. Omdat we in 2015 weten dat er heel veel verandert. Noodzakelijkerwijs wettelijk verandert.
Dank u wel. Een VVD? CDA?
Ja, voorzitter. Ik had twee vragen die niet beantwoord zijn. Zo denk ik tenminste over. Die verhouding van 95% en 5%, daar heb ik geen antwoord op gekregen. Dan... De laatste vraag was voor mij, gelden deze tarieven ook voor de PGB'ers? Ik neem aan dat u nee zegt.
Dat waren de vragen?
Oh, deze, ja. Ja. En was wel een antwoord op, maar was een beetje onduidelijk, vind ik. Kunt u uitleggen waardoor de prijzing van HH1 en HH2 lager liggen dan het huidige contract?
Dat waren de vragen.
Ja.
Dank u wel. PvdA? Nee. Dan geef ik het woord weer aan de portefeuillehouder.
Begin ik maar met de laatste vraag. Waarom liggen die prijzen lager? Ik heb aangegeven dat het minimumloon was. Of het minimumtarief was waarop ingezet wordt. En de prijs die ligt nu iets hoger. En dat is een kwestie van onderhandelen. Het aanbieden. En wij gaan dan weer natuurlijk terug van dat vinden wij te hoog. En wij willen zo dicht mogelijk bij deze basistarief komen. Dat is het gebeuren. En inderdaad is het zo dat het zo is dat HH1 het grootste gedeelte is, 95% ongeveer. En dat blijft zo, want HH2 is echt gespecialiseerde zorg. En daar wordt veel minder gebruik van gemaakt. Er werd gevraagd naar bestuurlijk aanbesteden. Dat doen we op dit moment. Hè. We zijn aan het praten met de huidige partijen, om het zo maar te zeggen. Dus dat gebeurt. Er werd gevraagd naar de eigen bijdrage. Waarom het tarief, als je een hoog tarief gebruikt, dan zal de eigen bijdrage ook hoog zijn. De eigen bijdrage is wel gemaximaliseerd. Dus het is wel zo dat op een gegeven moment, als jij een x-bedrag betaald hebt, afhankelijk van je inkomen, dan is het zo dat, dat daar een stop zit. En of men dan 20 euro per uur betaalt of 25 per uur, euro per uur betaald, dat maakt niet uit. Op het moment dat de max bereikt is, dan stopt de eigen bijdrage. Dus wat dat betreft maakt het niet zoveel uit wat het uurtarief is. Op een gegeven moment stopt het. De eigen bijdrage is maximaal. En dan denk ik dat ik de vraag beantwoord heb.
Nee, daar zat er nog één tussenin. Dat was die brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer in april dit jaar. In het kader van het zorgakkoord dat je eigenlijk niet hoeft aan te besteden. Jullie doe nou bestuurlijk aanbesteden, prima dan, denk ik. Maar eigenlijk hoeft het niet. Dan zou je het zo kunnen regelen. Voor dat jaar.
Ja, we hebben daar inderdaad niet voor gekozen.
Dank u wel. Dan is de vraag, wenst iemand dit te agenderen als C-stuk voor de eerstkomende raadsvergadering? Nee. Dan gaat het als A-stuk naar de eerstkomende raad.
Dan komen we bij agendapunt 6. Voorstel in zaken verzoek om subsidieverhoging lokale omroep. Daarvoor wil ik graag heer Bardoel uitnodigen om daar plaats te nemen en in maximaal 5 minuten zijn zaak te komen bepleiten.
Geachte voorzitter en ledencommissie Burger, dames en heren. Afgelopen weekend heb ik u per mail een uitgebreide brief toegestuurd waarin de geschiedenis van onze lokale omroep Stilo en de visie en ambitie van het huidige bestuur in zijn verwoord. De verantwoordelijke wethouder van gemeente Kuik heeft in de raadsvergadering van 24 januari 2011 de raad verzekerd dat de gemeente Kuik ruimschoots voldeed aan het door de VNG gestelde advies voor de hoogte van het verleden subsidie aan Stilo. Door de commissie van bezwaren toentertijd is het een gekunstelde constructie genoemd. In een later hieropvolgende bijeenkomsten werd ons stevast medegedeeld dat de subsidie van €5.887 voldoende moest zijn om de lokale omroep Rivierstad te kunnen runnen. Op onze vraag waarop het is gebaseerd kregen wij als bestuur te horen dat in de jaren voor 2010 ook altijd voldoende was geweest. Men gaat dan ook volledig voorbij aan het feit dat het toenmalige zittend bestuur van de Meander ook diverse bezwaren heeft ingediend tegen te lage de subsidie en het resultaat hiervan was dat Radio Meander toen helaas ter ziele is gegaan. Als nieuw bestuur hebben we de gemeente Kuik zowel ambtelijk als bestuurlijk diverse malen aangeboden om uit te leggen waarop onze begroting is gebaseerd. Maar het was niet nodig, want de gemeentelijke begroting was de beleidslijn en niet de begroting van de lokale omroep. Verder daarbij vermeldend dat de gemeentelijke begroting werd vastgesteld door de raad en er geen ruimte door de raad werd geboden om het subsidiebedrag te kunnen verhogen. Stilo kreeg later, eind 2012, wel nog enkele rekeningen van de gemeente aangeboden om met terugwerkende kracht de WOZ-waarde en het eraan gekoppelde gemeentelijke belastingen van het gehuurde anti-kraakpand en beers te betalen. We hebben de gemeente in kennis gesteld van onze verhuizing in september 2012, vanwege de belabberde toestand van het pand in Beers. Zeer gehoorig, zowel intern als extern, slechte isolatie, onvoldoende internetmogelijkheden, etc. Bij de gemeente Kuik is in september 2012 de omgevingsvergunning aangevraagd voor het pand Vraterstraat 3, dat ons werd aangeboden door de woningcoöperatie Mooiland. Alle benodigde gegevens voor deze vergunning zijn door het bestuur van Stilo aan de gemeente Kuik aangeleverd. Daarnaast is er ook nog een gesprek geweest met wethouder Boudet daarover. Uiteindelijk werd de vergunning verleend in december 2012 met de vermelding van betaling van ruim €550 legerskosten. In februari 2013 is de studio van Beers verhuisd naar de Vraterstraat 3 in Kuik en wordt de uitzending van de lokale omroep vanuit hier voortaan verzorgd. Hoewel het adres bij de gemeente Kuik duidelijk al maanden bekend is, wordt het adres van onze lokale omroep niet vermeld in de bijlage beleidsplan herrijking cultuurnota 2014-2017. In juni jongstleden hebben wij de wethouder per brief in verband met de verhuizing van het gemeentelijke pand in Beers naar de Vraterstraat 3 in Kuik verzocht om de subsidieregeling zoals gesteld in de raadsvergadering van januari 2011 en door de raad goedgekeurd. Mede door uitleg van de wethouder te herzien en de subsidie van de jaren 2013 en verder uit te keren volgens gestelde in bewuste raadsvergadering. En een bedrag dat u over 2013 nog te goed hebben over te maken naar de lokale groep Stilo. Hierover vingen wij na ons verzoek om bovenstaande afwijzing te onderbouwen het volgende bericht per mail. Met het huidige jaarsubsidie en de in Beers aangeboden en tot het voorjaar door de omroep gebruikte huisvesting onder de kostprijs kan een toereikende mediaaanbod worden voorzien. Immers, ons bereiken geen signalen, ook bij de raadpleging van het culturele veld rondom de herijking van de cultuurnota niet, dat de burgers het lokale omroepaanbod ontoereikend vinden. Ook is met toekenning van de structurele jaarsubsidie de continuïteit in de bekostiging van de gemeentewegen gewaarborgd. Er is daarom ons inziens geen aanleiding de gemeenteraad voor te stellen het subsidiebedrag te verhogen. De gewijzigde omstandigheden, de door Stilo zelf gekozen verhuizing naar een andere locatie, is geen onderwerp van overleg geweest met de gemeente. Jawel, we hebben gesproken met wethouder Baudet, omdat hij daarvoor verantwoordelijk was. Het pand in Beers was onveranderd beschikbaar voor Stilo. Met de keuze van Stilo om daarvan geen gebruik te maken, is de subsidie in natura weggevallen. Waarvan akte. Het blijkt steeds dat de gemeente Kuik geen enkele informatie wenst te hebben wat de kosten zijn om de continuïteit van de lokale omroep Kuik en Graven te garanderen, waar overigens door de overheid de gemeente verplicht is gesteld. Aan mij als secretaris werd de eerste bijeenkomst de gemeentehuis in Kuik, medio 2010-2011, voor mij als bestuurslid de eerste maal aanwezig, mondeling gezegd, laat ik het houden op het vorige titel van deze persoon, dat men heel graag wenste dat de omroep Kuik-Graven ermee zou stoppen. Door mij is hier toen geen verder aandacht besteed in de verwachting dat ik deze mening de komende jaren wel zou kunnen wijzigen. Als bestuursstilo worden we helaas steeds meer gesterkt dat dit inderdaad de bedoeling is. Onder andere omdat ook aan de gemeente Graven, nu blijven onder nieuwe ambtelijke samenwerking, mogelijk is geadviseerd om de bijdrage van de gemeente Graven aan stilo met de helft te reduceren voor de komende jaren. Als dit inderdaad gaat gebeuren, dan is de continuïteit van onze lokale omroep stilo niet meer gegarandeerd. En zullen wij ermee moeten stoppen. Waarbij dan de grote inzet van het bestuur en onze medewerkers al die jaren niets is geweest. En is het ingeïnvesteerde financiële steun van beide gemeenten op de laatste jaren ook weggegooid geld. Nogmaals als bestuursstilo verzoeken wij u als commissie om de raad van de gemeente Kuik te adviseren. 1. De mogelijkheid te onderzoeken in verband met overgang per 1 maart 2013 naar de door stilo gekozen nieuwe locatie, wel geen eigendom van de gemeente Kuik, dus de subsidie voor het jaar 2000 kan herzien en het bedrag dat wij over 2013 hierdoor nog te goed hebben aan stilo toe te kennen. Punt 2. Om alsnog in de programmabegroting 2014 tot 2017 het door stilo gevraagde bedrag van 9000 euro, wij vragen dus geen 1,30 euro per huishouden, structureel voor de jaren 2014 tot en met 2017 aan stilo toe te kennen. Ik wens u verder veel succes en voor het te nemen advies. Ik dank u wel.
Dank u wel. Zijn er op dit moment vanuit de commissieleden vragen aan de inspreker? PvdA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben wel benieuwd, want u zegt van het college zegt van er is niet gesproken met stilo en ineens waren ze verhuisd, hè, even mijn vertaling. U zegt er is wel gesproken met de wethouder Baudet. Dus ik ben heel benieuwd naar de inhoud van het gesprek en naar wat Baudet heeft gezegd of toegezegd of niet toegezegd of wat dan ook.
We hebben hem toen gesproken dat we graag wilden verhuizen van Beers om de reden dat het een slechte locatie was. Dat we dus hiervoor, dat bleek daar bij de aanvraag en de ambtenaar was dan helemaal duidelijk in, dat daar een omgevingsvergunning moest komen voor voorlopig 5 jaar. En of hij daaraan mee wilde werken. Hij heeft toen gezegd dat wil ik wel doen, maar er zit er wel een kostenplaatje aan. Dus het was bij het college bekend dat wij dus willen verhuizen.
En er wordt dan zometeen ook een vraag aan de wethouder. Kan ze daar wel eens even op voorbereiden? Ik heb nog wel andere vragen, want u heeft zeg maar uw hele inspreektijd heeft u het gehad over geld. Van we moeten geld hebben, anders kunnen we niet verder. We moeten geld hebben, anders stoppen we ermee. Ik merk dat ook in de brief die u gestuurd heeft. Ik ben wel heel benieuwd naar uw inhoudelijke argumenten om wat u precies gaat doen, wat u wil gaan doen. Die staan gedeeld in de brief, maar ik ben ook wel heel benieuwd wat de afgelopen tijd is gebeurd. Ik heb de website bekeken, dus ik ben ook heel benieuwd van of u daar mensen bereikt. Ik ben heel benieuwd hoe het traject is gegaan met dat PBO. U noemt in één zinnetje van de oude bestuur of oude PBO reageerde nergens op. We hebben gewoon afgeschaft en nieuw ingesteld. Ik ben wel benieuwd hoeveel met vrijwilligers hoe u werkt. Dus ik zoek veel meer naar de onderbouwing van waar u mee bezig bent. Zodat wij veel meer kunnen zeggen, wij ondersteunen hier kwaliteit. En veel minder van wie u vraagt geld, omdat u denkt daar recht op te hebben. Dus ik zoek naar wat inhoud. Dus misschien kunt u daar wat meer onderbouwing geven.
We zijn weer aanvankelijk, ik ben toegetreden door het bestuur. Zijn we begonnen met ons statuut aan te passen. Dat een goede verantwoordelijkheid kwam voor het bestuur. En dat dus een scheiding kwam tussen technische medewerkers en mediamedewerkers. En dat wij daarvoor verantwoordelijk zijn. Daar worden ook arbeidsovereenkomsten voor gemaakt. Of samenwerksovereenkomsten. Daarnaast zijn we begonnen om dus de hele gemeente Kuik, ook met de kerkdorpen, een dekking te krijgen dat ze ons altijd konden ontvangen. We hebben daarvoor een nieuwe frequentie aangevraagd. Want die twee frequenties die we hadden, die waren niet toereikend daarvoor. Er is een nieuwe frequentie bijgekomen en die is vooral gebruikt hier voor Kuik. Die moesten we ook wel wat knijpen omdat anders buiten de grenzen ging en we andere lokale omroepen zouden storen. Maar nu is dus onze omroep, zowel in Haps als in Blinde, als in Velp, Esteren noem maar op, over te ontvangen. Daar hebben we een jaar moeten werken om dat bij de AT, de telecom, voor elkaar te krijgen. Die hebben ons de vergunning verstrekt. Hoewel er nu weer gesprekken lopen om die vergunning weer te wijzigen. Daar hebben we waarschijnlijk in december weer een gesprek mee. Omdat ook de kosten daarmee te pan lopen. En we hebben de indruk dat de overheid, dat de FM-band die daarvoor beschikbaar is, te vol zit. En dat men daar dus probeert wat structuur in te brengen. Nou goed, dat kan alleen maar voor ons positief zijn voor de toekomst, maar het is maar de vraag. Daarnaast, de PBO inderdaad, die hebben we een paar keer gevraagd, die oude leden, om dus bij elkaar te komen. Maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Dan heb ik gezegd, nou goed, dan hebben we dan een brief gestuurd. We stoppen daarmee. We organiseren nieuwe PBO-leden. Er zijn op dit moment 5 leden uit verschillende stromingen. Die zijn een paar keer bij elkaar geweest. En die zeggen, oké, je kunt het programma dat je nu hebt, daar kun je me vooruit, maar het moet nog beter worden. Ik weet niet of ik alle vragen nu beantwoord heb of...
Ben je volgens mij even voldoende om wat meer sfeerbeeld te krijgen van wat, wat u mee bezig bent?
We zijn wel druk bezig om live uitzendingen te gaan maken. Daarom hebben we ook nieuw equipment voor. Ik moet je wel zeggen, toen wij begonnen, was er niks meer. Er was een schuld van 8.000 euro met wat gepraat met de erfgename van de oude voorzitter, de heer Van Straten, is dat geregeld. En toen zijn we ook, we hadden ook geen equipment meer. Dat hebben we eerst ingehuurd. Nu zijn we langzaam bezig om dat zelf voor onszelf te verkrijgen. Wel in tweedehandse vorm, want nieuw zit er niet aan.
Prima, ja. Dank u wel. Zijn er nog andere vragen?
Ja, ik heb ook inderdaad de mail gezien en daar kwamen bij mij ook een aantal vragen naar voren. Misschien wat meer over jullie mogelijkheden kan vertellen. En dat is het mediaaanbod wat jullie hebben. Dat gaat niet via internet, heb ik begrepen.
Via de ether.
Alleen via de ether. Ja. Is daar geen mogelijkheid om dat via internet uit te zenden? Of zijn er misschien nog andere vormen mogelijk? Dan denk ik aan tv, dat soort zaken. En de tweede vraag die ik had is, jullie wilden ook behalve de live-uitzending ook de raadsvergaderingen gaan uitzenden. Mijn vraag is, waarom? Is daar onderzoek gebleken waaruit... Is daar onderzoek over geweest waaruit blijkt dat daar behoefte aan is? Een vraagje over de kosten van jullie nieuwe huisvesting. Zijn die heel hoog of hoe hoog zijn die?
Die zijn momenteel lager dan die we in Beers hadden. We betalen nu 1500 euro per jaar, terwijl we van de gemeente 1800 euro per jaar betaalden.
En dan hebben we het over de verwarming en dergelijke?
Ja.
Ja. Oké, dat was het.
Aan de wethouder. Ja, dat is puur even aan de inspreken, nog ter verduidelijking. Ja.
Het was duidelijk, we hebben de stukken ook gelezen. Alleen hadden we nog een klein vraagje. Kunt u iets zeggen over de huidige luistercijfers?
Daar kan ik er momenteel niets over zeggen. Want als we een onderzoek gaan plegen, daar hebben wij niet de financiën voor.
Oké. Dan kreeg ik net nog iets. Ik heb het niet helemaal de boodschap meegekregen van Graven dat die maar de helft zou brengen op aanspraak van Kuik. Of heb ik het begrepen?
Ons vermoeden is dat namelijk dat het dus, omdat we niet meer samenwerking heeft tussen Graven, Middel en Kuik. En we zagen in één keer in hun programmabegroting, die ook in november is goedgekeurd, dat ze dus van plan zijn om de bijdrage van Graven met de helft terug te brengen. Als dat inderdaad gebeurt, ja, dan houden we het op voor ons. Want je ziet namelijk in de begroting, want die posten, dus vaste kosten die we hebben, van Buma en Olon en noem maar op allemaal, dat we bijna 8.000 euro kwijt zijn van de subsidie die we teruggaan naar de overheid voor als legerskosten en verbindingskosten.
Dank u wel. PLC?
Ja, ik had twee vragen. Als je naar de programmering kijkt, ik heb de afgelopen weken ook geluisterd, dan is het inderdaad vooral... Of eigenlijk hoofdzakelijk de muziek in de sfeer van inderdaad, hoe heet het ook alweer mooi, adult contemporary format. Hè? Dus niet op de jongeren gericht, maar goed. Maar dus weinig, zoals ik het wel ken, bijvoorbeeld onder Felix van der Straten, dat je inderdaad interviews met politieke partijen, was een politiek café, er waren allerlei activiteiten. Maar nu is het de hele dag door, inderdaad, en ik kan me er ook iets bij voorstellen, alleen maar... Eigenlijk muziek die contemporary, op zich mooie muziek voor een bepaalde categorie mensen. En dan de nieuwsuitzendingen van Nova, en daar houdt het eigenlijk mee op. Hè?
Nou, we geven ook om de 20 minuten een uitzending, althans als het bekend zijn, bericht die uit de omgeving.
Oké. Okay. Maar die heb ik, want ik heb echt serieus van een week of twee, drie vrij regelmatig geluisterd, en ook op verschillende tijdstippen. Maar goed, maar het is een beperkt aanbod, maar dat komt ook door de beperkte middelen. Ja. En dan mijn tweede vraag is... Wij hebben hier natuurlijk al verschillende keren over gediscussieerd, want het speelt al heel veel langer. En bij de laatste keer waar wij moesten beslissen over het verstrekken van de zendmachtiging, volgens mij, hè? Die loopt volgens mij volgend jaar af, of niet?
Ja, klopt wel.
Klopt wel. Dan zouden we opnieuw inderdaad bekijken. Daarom heb ik bijvoorbeeld ook, of aan de meeste denk van de collega's, niet meer gereageerd, ook niet bij de begroting. Want dan zouden we, laten we zeggen, eventueel een nieuw voorstel krijgen en even kijken of we het überhaupt nog willen verstrekken en hoe de vlag ervoor staat. Maar daar zijn geen gesprekken meer over gevoerd, ook niet met de gemeente, over het eventueel verlengen van de zendmachtiging en over wat dan eventueel wel mogelijk zou kunnen zijn.
Nou, die gesprekken zijn nu gepland voor volgend jaar. Dan zou ik begrepen uit de laatste vergadering met Graven dat er dan gesproken zou worden of we dus eventueel weer aanvraag in kunnen dienen bij de media, van het commissariaat van de media, voor een nieuwe zendmachtiging.
Ja, precies. Maar dan, toen hebben wij hier in de commissie in ieder geval afgesproken, daar zat een vertegenwoordiging van jullie bij. Dat hebben we dat natuurlijk ook tijdig moeten doen, want dan moet niet een maand voordat de zendmachtiging uiterlijk afloopt. En dus dan moet je eigenlijk al heel vroeg mee beginnen, denk ik, misschien op uiterlijk januari.
Hij loopt precies af, dacht ik, in januari 2015.
Ja, precies. Ja, dan heb je nog een jaar de tijd. Okay. Maar ja, dan moet je toch wel, laten we zeggen, een keer aanwerk maken. Nee, weet ik voldoende.
VVD, nog vragen?
Ja, ik zou graag van u weten als voorzitter wat uw toekomstvisie is, waar u wilt staan over nu en 5 jaar. En daarnaast in uw schrijven gaf u aan, er is ook overleg geweest met de andere zenders die hier in de regio, in het Land van Kuik, bezig zijn. Ik neem aan onder andere de Blos van Boxmeer. En dat het moeilijk was om met hun samen te werken, omdat er dan de raadsvergaderingen in het geding zouden komen. Ja, als dat het enige is, dan denk ik, ja, wat zijn er dan... moet dat bepalend zijn om niet samen te werken? Dat vind ik eigenlijk een tekortkoming. Want ik denk dat je misschien met techniek en met uitzendingen wel samen zou kunnen werken. Maar ik wil graag van jullie horen hoe jullie visie daarin is.
Nou, vanavond is er weer een bijeenkomst, zou ik normaal bij zijn geweest. Maar nu zijn alle mijn collega's daar naartoe. Wij zijn kijken op wat we kunnen doen samen, gezamenlijk. We hebben het inderdaad gehad over raadsvergaderingen. Ja, zei dat wat moeilijk als je dus zegt van wie komt het eerst aan bod? Want dan beschik je maar over 1 zender waarschijnlijk. Als je dit allemaal samen gaat. Dat is ook de vraag of het zo blijft. Als je het niet doet, dan zul je gewoon toch iedere aparte zender moeten houden. Alleen zijn we wel aan het kijken hoe we dus nieuwsmedia uit het Land van Kuik beter kunnen combineren. En dat ook bij elkaar uitzenden. En dat ook op elkaar in het programma kunnen brengen. Maar dat is niet zo gemakkelijk hoor. Dat lijkt allemaal heel eenvoudig, maar er zitten veel meer haken en ogen aan als je ergen hebt.
Ja, dank u wel. CDA?
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb ook een vraag aan de heer Badoel. Ik meen dat u secretaris bent, hè?
Ja.
Ja. Nou, in ieder geval een warm pleidooi voor Stilo, om het vooral in de lucht te houden. Hè, want ik ken u al lang als brievenschrijver. En ja, we hebben al verschillende brieven en mails gezien. Hè, dus ik neem aan dat u de omroep een warm hart toedraagt. Ja, u zegt, ik heb geen zicht op de luisterdichtheid. Nee. Maar mijn vraag is, weten de luisteraars u te vinden? Dat is 1. Want ik hoor er nooit zoveel over. En dat komt misschien door het genre muziek. Dat weet ik niet, dat het een beetje afgestemd is op de ouderen. Ik hoor nooit van, ik heb een plaatje aangevraagd bij Stilo of ik... Dus ik vroeg even toch of de luisteraars u weten te vinden. En u praat over geld. Zijn er ook andere mogelijkheden aangeboord om zelf te zorgen voor fundraising? Met andere woorden, u kunt vastbijten in subsidie van de gemeente, maar kijkt u ook naar het bedrijfsleven, kijkt u naar andere bronnen die ook zo'n omroep kunnen faciliteren? Daar ben ik benieuwd naar.
Ja, daar zijn we inderdaad mee bezig, te kijken dus of er dus bedrijven zijn die reclame kunnen maken, en vooral bij het MKB via onze zender. Daar wordt regelmatig reclame gemaakt hier van een paar winkels hier in Kuik en in Graven. Maar dat mag nog meer zijn. Maar die moeten dan ook wel opgenomen kunnen worden. En ja, moet ik zeggen, radio rijp gemaakt worden. En daar zit ook een kostenplaatje aan. Dat kun je niet allemaal zelf.
Nee, dat kan ik me voorstellen.
En je moet daarnaast nog eens een keer betalen daarvoor aan de Buma. Als je dat doet. Dus dat is echt geen vetpot hoor, maar goed. We werken eraan.
Maar dat is wel een kostenbatenverhaal. Hè? En ik ken wel meer mogelijkheden om buiten reclame om toch fondsen te vergaren om, ja, om die stilo een impuls te geven van onderuit. Hè, waardoor je toch misschien andere muziek krijgt of andere programma's of dat iedereen gaat denken. Net als in Mil, de Lom is ook zo'n goed voorbeeld daarvan. Die floreert, hè, iedereen die luistert daarnaar op zondagmorgen. En dan sluit ik ook aan bij de vraag van de VVD. Hè, van wat is uw toekomstvisie, waar wilt u staan? Maar dat heb ik dan net gehoord. Maar ik zou ook zelf naar bronnen boren.
Ja, uiteraard. We zijn ook druk bezig om te kijken naar live-uitzendingen. We willen graag voetbalverslagen maken, onder andere van JVC, maar ook van de Hapse Boys of van GVV in Graven, noem maar op. Maar daar moet je ook je mensen voor hebben die dat kunnen en dat daar ingeprogrammeerd kan worden. En je moet er ook daarvoor hebben equipment.
Oh, voorzitter, dank u wel voor deze ruimte.
Ik begrijp dat het bij P... Ja? Prima. Ja, nog een laatste vraag.
Ja, ik had nog één vraag. Er staat in de cijfertjes die daar staan van dat u 1500 euro sponsorgeld hebt opgehaald en reclame. Is dat ook al werkelijkheid geweest?
Zegt u?
De bedragen van reclame 2235 en de sponsoring 1500, is dat werkelijkheid? Dat heb je dit jaar al gehaald.
Aan de hand van wat we nu dus binnenkrijgen, hebben we begroot voor 2014. Dus ja, dat komt, dat we dat proberen binnen te halen, ja.
Oké. Okay.
Prima. Dank u wel. We gaan nu beginnen met de eerste termijn. Na afloop van de eerste termijn krijgt u nog kort, maximaal 2 minuten de tijd om te reageren indien u dat wenst. Dan beginnen we met de eerste termijn en het woord is aan D66.
Dankjewel, voorzitter. Hij doet het. We willen op de eerste plaats complimenten geven aan Stilo voor de inzet en de ambitie. Onder andere voor het voornemen voor een maandelijks actualiteitenprogramma en op zondag het sportprogramma. Ik heb zelf het idee dat er best wel wat iets in zou kunnen zitten. Maar we zien toch graag in de toekomst hoe zich dit ontwikkelt. En volgend jaar zien wij de evaluatie verder en zullen dan ons standpunt bepalen.
Dank u wel. ABC.
Dank u wel, voorzitter. We hebben een vraagje aan de wethouder. Want er is tijdens de begrotingsbehandeling is door ABC op 7 november een motie ingediend. En toen heeft de wethouder toegezegd dat ze met Stilo in gesprek zou gaan. Dus ABC is eigenlijk een klein beetje op het verkeerde been gezegd. Graag willen we van de wethouder hier duidelijkheid over.
Dank u wel. PLC.
Ja, dank u wel, voorzitter. De luisterdichtheid, het is al meerdere keren gevallen, die wordt als motivatie genoemd, maar dat mag, en dat is toen ook bepaald bij de overdracht van de omroepgelden naar de gemeentes, mag geen criterium zijn van wel of geen subsidie, dat is hier ook al eens een paar keer genoemd, maar we zien het ook terug in het stuk, maar dat is eigenlijk niet terecht. Verder wil ik opmerken dat de gekunstelde constructie, het is ook al eerlijk gezegd vanavond, met de huisvestingsfaciliteiten ons misschien in de problemen brengt, want daar is het eigenlijk ook als een soort verkapte subsidie ingebracht, zou je kunnen zeggen. Rivierstad FM, voortkomt uit Meander, is een te waarderen initiatief. En ik heb nog bewondering voor het ongekende pionierswerk van inderdaad Felix van der Straten. Maar toen stond het meer in het centrum van de samenleving, is mijn idee. En kwam het reilen en zeilen en ook de politiek van Graaf en Kuik regelmatig in de ether. Nu is dat maar mondjesmaat of niet. Jongeren worden ook weinig bediend, maar daar staat wel tegenover dat wat ik al eerder zei, die adult contemporary format prima bediend wordt. En ik luister daar inderdaad ook naar. Desalniettemin hebben we bij de begrotingsbehandeling, en dat is belangrijk, 2014 geen aanleiding gezien om bij te ramen. Dat hebben we als hele raad niet gedaan. En dat betekent eigenlijk ook 2014 is in wezen grofweg gezegd afgerond. En dan zouden we hooguit bij de kadernota die we in het voorjaar bespreken in 2015, en ook met een evaluatie en met het afgeven van een nieuwe centmachtiging, misschien nog weer kunnen een andere, wat ik bij anderen ook hoor, mogelijk een ander besluit nemen. En die ontwikkeling en de uitkomsten van de overleg wil ik dan ook eigenlijk graag afwachten. En de bedoeling was ook inderdaad om daar tijdig bij betrokken te worden, ook als commissie enzovoort. Dus wat ik net ook opriep, dat we dan begin volgend jaar of misschien al gauw na de verkiezingen toch snel met een goed voorstel naar voren moeten komen. Even kijken, dan denk ik toch misschien nog aanvullend op die vraag van die verkapte huisvestingsfaciliteiten aan de wethouder. is er dan ook niet een verwachting gecreëerd? En mijn voorkeur, of het voorkeur van PSC, is om toch eigenlijk ook meer op regionale schaal van het land te kijken. Als het al haalbaar is om een omroep hier en een beetje een, laten we zeggen, volwaardige omroep in het leven te houden in deze moeilijkere tijden, dan zou je het eigenlijk toch eigenlijk wel regionaal moeten doen en de krachten moeten bundelen. Dat is hier ook alles aan de orde geweest. En dan wil ik wel een schot voor de boeg geven. Dan zijn wij wel bereid om die 1,30 per inwoner te verstrekken. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. VVD.
Het voorstel zoals het er ligt, kunnen wij mee leven. Want zeker gezien in het licht van de begrotingsdebatten, daar hebben we al zaken in vastgesteld. De informatie die nu toegekomen is van Stilo vind ik eigenlijk onvoldoende om nu al op voorhand te zeggen, we moeten meer geld gaan geven. Ik wil eerst meer duidelijkheid of een duidelijk krijgen wat jullie werkelijk in de toekomst gaan doen. Dus binnen nu en 5 jaar. En ook de samenwerking met de andere omroepen hier in de regio, wat PLC zojuist aan heeft gegeven. Gaat dat goed op de rails, dan denk ik dat de VVD best bereid is. En het heeft ook effect naar de samenleving om er eventueel meer geld voor beschikbaar te stellen. Maar we zullen eerst resultaten willen zien.
CDA.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb eigenlijk al een woord van bewondering min of meer uitgesproken naar de secretaris. Want die heeft zo te horen met zijn bestuur heel veel tegenslagen gehad. Ik hoor straks wel van de wethouder hoe dat nou precies zit. De mediawet die verplicht gemeenten om lokale omroepen in staat te stellen in een toereikend mediaaanbod te voorzien en te zorgen voor continuïteit in de bekostiging. Ja, dat zijn natuurlijk mooie woorden, maar het moet wel gebeuren. Kun je dan, zoals het nu gaat, als lokale omroep een omroep neerzetten die gekend is, die beluisterd wordt, hè, waar de inwoners ook de telefoon grijpen en gaan bellen of op een andere manier contact zoeken met Stilo? Ik zie dat eigenlijk te weinig, heb ik net ook al aangegeven. Ik denk dat Stilo veel te veel in de luwte opereert. Onbekend is, maar zich moet manifesteren. Zo kijken wij er als CDA naar. Ik heb het al genoemd. Een goed voorbeeld is Omroep Mil. En misschien komt het ook wel omdat die in een andere context opereren. Dat zou kunnen. Maar iedereen kent daar die omroep en die wordt ook beluisterd. En als er iets is, dan wordt er gebeld en zegt, joh, we willen bij jou in de studio, want we willen vertellen wat wij te vertellen hebben. Ik zie dat hier in Kuik gewoon veel minder. En ja, Kuik bedoel ik dan eigenlijk ook graven mee. Ja, we zouden kunnen kijken om in het kader van de samenwerking die er nou aan alle kanten al is, hè, Kuik, Mil, Graven, om eens te kijken, hè, van hoe kunnen we daar misschien dan ook nog eens een samenwerking vinden, wat eigenlijk PLC ook zegt. En dan ook zien hoe dan de kosten gedragen kunnen worden, ook door meerdere gemeenten, op de eerste plaats eigenlijk ook door de gemeente Graven. En de wethouder gaf aan, voorzitter, dat bij de recente veldraadpleging de lokale omroep door niemand is genoemd. Ik heb wel een brief gezien, overigens van dezelfde secretaris, die op 20 augustus jongstleden is verstuurd aan mevrouw Vervoort. Ik weet niet of ze die brief gezien heeft, maar voor mijn gevoel is dat ook een soort raadpleging. Ja, wij zijn benieuwd wat de antwoorden van de wethouder zijn, dus daar wachten we op. Dank u wel.
Prima, dank u wel. PvdA. Dank u wel, voorzitter. Dat is ook al een paar keer genoemd. Bijvoorbeeld Omroep Mil is als een goed voorbeeld genoemd, maar ik zie eigenlijk ook TV Valo als een goed voorbeeld. Volgens mij gebeurt het met heel weinig geld, heel erg veel, heel erg zichtbaar, heel erg herkenbaar op alle belangrijke momenten in wat er in die gemeente gebeurt, zijn ze er. Op de website is alles terug te vinden, alles na te lezen, alles digitaal. Ik zie op de website van Rivierstad zie ik alleen maar foto's van wat ballonnen uit de ballonfestival in Graven van deze zomer en daarvoor van de carnaval. Dus ik vind inderdaad wat jullie allemaal zeggen van het staat niet meer in de samenleving. Vervolgens kun je dan de vraag stellen wat is het kip, wat is het ei, hè? Wat was er eerder? Is er eerst subsidie en was er daarna een goed programma? Of was er eerst een goed programma en wordt er beloond met subsidie om het beter of beter apparatuur of zo aan te schaffen? Ik hoor nu alleen maar van we hebben geld nodig om. En volgens mij hebben we hier al een paar keer rond de tafel gezeten met dezelfde discussie. Wij zien niks van Stilo en de Rivierstad. Zouden het wel heel graag willen. We zouden het erg prettig vinden als het belangrijk wordt voor de gemeente. Wij zien nog steeds niks. Maar de vraag om geld blijft wel steeds staan. Dus ik vind dat een hele lastige. Ik denk ook dat de wethouder een heel lastige heeft. Ik begreep dat de wethouder Badet gesproken is en dat daar een soort van overeenkomst is gekomen voor die verhuizing. Nou, ik wil daar graag van wethouder Vervoort even wat toelichting op. En ik zou haar ook willen vragen, wij kunnen alles wel vragen aan Stilo, maar volgens mij zou de wethouder alles moeten willen weten van Stilo. En een paar van die dingen zijn bijvoorbeeld, want ik heb het idee dat de organisatie achter Stilo niet helemaal gezond is. Misschien is dat niet het goede woord, maar als zo'n PBO al gewoon niet reageert, als we niet weten hoeveel vrijwilligers er zijn. Dus ik zou als wethouder willen weten, en misschien heeft hij al die beschikking daarover, De notulen van PBO van de afgelopen 2 jaar, die er dus niet blijken te zijn, een degelijke financiële verantwoording. Wat is er gedaan? Welke activiteiten zijn bezocht? Wat is daarvoor gebeurd? Welke vrijwilligers zijn er gedaan? Wat zijn er? Hoeveel activiteiten hebben die gedaan? En wat is er echt gedaan op het gebied van de samenwerking? Want inderdaad, het uitzenden van de raadsvergadering, dat doen we al. Volgens mij gebeurt dat nu al, dus ik zwaai nu. Dus volgens mij zijn dat niet de goede keuzes die gemaakt worden. Wij kunnen gewoon zeg maar het voorstel van het college hierin steunen. En eigenlijk is dat het woord ook wat D66 in het begin zei. Misschien heb ik heel veel woorden gebruikt om hetzelfde te zeggen wat D66 zegt. Kom erop en dan zien we wel de volgende keer. Maar ik heb dan geen zin om zeg maar weer dezelfde gesprek te voeren en dan zijn er weer geen stappen gezet. Ik zou graag wat willen zien en horen. Dank u wel.
Dank u wel. GroenLinks.
Ja, laatste in de rij. Dan is eigenlijk alles al gezegd. Wat ik ook eigenlijk bij iedereen een beetje terughoor en wat ook onze mening is, is dat de toegevoegde waarde op dit moment onvoldoende is. En als je kijkt naar de bezuinigingen die er al zijn op allerlei gebieden, dan is het niet reëel om hier wel extra financiën vrij te maken. En het voorstel dat voor ligt is wat ons betreft dan ook heel helder. Even kijken of er nog vragen zijn. Het pand, was ik even nieuwsgierig naar wat in Beers was, beschikbaar was. Daar stond heel mooi namelijk het woordje was in. Is dat nog steeds zo of is die helemaal komen te vervallen? En ik had net de vraag al gesteld aan Martin, maar geen antwoord meer op gehad, dus ik vraag hem heel eventjes of vanuit het college of jullie daar als college inzicht in hebben gekregen of er ook behoefte is om raadsvergaderingen via de radio uit te zenden, omdat die natuurlijk al heel goed bereikbaar zijn via internet en dergelijke en vrij te bezoeken zijn. Dat was het.
Prima, dank u wel. Dan geef ik het woord aan portefeuillehouder Vervoort.
Dank je wel, voorzitter. We hebben net het woord gehoord van meneer Badoel. Die heeft zijn visie daar gegeven op het hele verhaal. Ik wil het graag vanuit de gemeente doen. En ik wil beginnen met te stellen van op het moment dat het PGBO is vastgesteld, dan is de gemeente verplicht om een bijdrage te leveren aan een lokale omroep. Dat hebben we ook gedaan. Destijds was het PGO op orde. Toen de vergunning aangevraagd moest worden en de commissariaat van de media heeft destijds daarvoor ook de vergunning afgegeven. In de tussentijd heeft u gehoord, is er een heleboel gebeurd met dat PGO. Er zijn andere mensen ingekomen, het heeft een hele tijd stilgelegen. We hebben in ons laatste gesprek hebben we ook nog gesproken van nou, het PGO is nog steeds niet compleet. Hoe kan dat en waarom is dat niet compleet? Want daardoor blijven wij inderdaad achter in informatie en voldoet het niet aan de normen zoals gesteld. Er is ons toen verzekerd dat zij een verklaring van het commissariaat van de media hadden dat dit gedoogd zou worden. Wij hebben toen gevraagd om dit aan ons op te sturen, dit bewijs, maar dat is tot op heden niet gebeurd. Wel werd ons verzekerd dat men heel druk bezig was om te zoeken naar aanvullende leden, om het PGO compleet te maken. En ik heb vandaag ook nog even op de website gekeken, maar er staat nog steeds een vacature voor PGO-leden. Dus ik ga ervan uit dat het nog steeds niet in orde is. En in zoverre zijn wij dus als gemeente wel op de hoogte. Maar wat ook zo is, is dat de gemeente eigenlijk geen middelen heeft en geen positie heeft om te handhaven of sancties op te leggen of wat dan ook. Het commissariaat van de media is degene die sancties op kan leggen en die eventueel de vergunning in kan trekken. Daartoe is de gemeente niet bevoegd. Op dit moment is er een handhavingsverzoek ingediend bij het commissariaat van de media met betrekking tot een aantal zaken. Het PGO speelt daar onder andere bij en ook er is een verplichting, een ICE-norm, om 50% van de uitzendingen te doen in het kader van, en dan zoek ik hem even op, er moet 50% van het aanbod moeten tenminste voorzien in informatieve, culturele en van educatieve aard zijn en in een bijzonder betrekking hebben op de gemeente waarvoor het aanbod bestemd is. Nou, u gaf zelf al aan van, dat heb ik niet ontdekt op het moment dat ik geluisterd heb. Nou, in het handhavingsverzoek is gesteld van, ze hebben daar een periode gekeken van 28 september tot en met 4 oktober 2013, dus zeer recent. En daarin is geconstateerd dat op 4,8% voldaan werd aan deze norm. Het commissariaat van de media gaat dit nu uitzoeken. En we hebben vandaag ook nog contact gehad. Wij worden op de hoogte gehouden van de bevindingen van het commissariaat van de media en de eventuele gevolgen daarvan. Dus in die zin, wij zijn op de hoogte van dat wat er allemaal speelt. Alleen hebben wij als gemeente zelf geen middelen om daar sancties op te zetten.
Interruptie, PvdA. Die vraag had ik misschien zelf moeten stellen net, maar de gemeente Graven, de heer Badoel zei net van de gemeente Graven wil nu ook zeg maar onze subsidie halveren. Daar wordt eigenlijk van verweten dat de gemeente Kuik daar overleg voert en eigenlijk ook stimuleert om dat te doen. Dus daar misschien nog even een toelichting op. En ook de vraag van, werkt u hier samen met de gemeente Graven in samen?
De gemeente Graven is volledig zelfstandig. Die kan doen en laten wat hij wil. Laat ik daar lat voorop stellen. Bestuurlijk zijn wij gewoon onafhankelijk van elkaar. En het besluit is inderdaad gevallen, want ook daar hebben wij natuurlijk naar gebeld van hoe zit dat en wat is de uitkomst hiervan. Daarin is gezegd van ze gaan inderdaad het bedrag wat zij aan Stilo Radio Rivierstad beschikbaar stellen, wordt inderdaad per 2015 gehalveerd, omdat ze per 2014 dit niet konden doen, omdat dat dan niet tijdig aangemeld was. En je moet continuïteit verzorgen en dat zou anders in het geding komen. Maar daar is inderdaad de bezuiniging doorgevoerd.
Interruptie CDA.
Ja, voorzitter, ik hoor net de wethouder zeggen dat er geen middelen zijn eigenlijk, hè? Maar ja, er zijn natuurlijk altijd middelen te vinden als een lokale omroep de gemeente ook wat waard is. Hè? Dus met andere woorden, wilt u investeren in een lokale omroep?
Ik blijf erbij als ik zeg dat ik op dit moment voldoende investeer in de lokale omroep. Dat het toereikend is zoals het er nu voor staat en dat het de continuïteit gewaarborgd wordt. Dat is waar de gemeente voor moet staan en daar staan we voor. Ja. En als je dan ziet inderdaad wat het bereik is, en dat, dan denk ik dat wij een toereikend aanbod hebben.
Maar continuïteit is natuurlijk een begrip. Hè? U zegt van wij investeren voldoende. Toch vind ik in ieder geval dat de omroep onvoldoende zichtbaar is, hè, voor zover als ik het kan beoordelen, en ook onvoldoende programmeert naar de bevolking toe, in de criteria die daarvoor staan. Is het dan niet zo dat de gemeente daar ook op kan adviseren en zeggen van ja, jullie krijgen dit geld wel, maar jullie moeten daar aan andere eisen voldoen. En naarmate de boel groeit, kun je ook als gemeente trots zijn op een bloeiende lokale omroep. Maar er moet wel ergens iets kunnen gebeuren. Dat is de kip-ei.
Oh ja, ik wilde even interrumperen bij mevrouw van Zeeland. Oké, ja. Ik was benieuwd, u zegt van u wilt investeren in. U constateerde straks dat bij Mail dat het heel goed loopt. Daar krijgen ze volgens mij 7000 euro. Ik heb het in de begroting nagezocht. Dus dat is maar amper 1000 euro meer dan wat deze omroep krijgt. En dan hebben ze echt een bloeiend lokale omroep. Dus de vraag is van, bedoelt u met investeren meer geld erin? Of bedoelt u met investeren zorgen dat er een bloeiende omroep komt?
Nou, ik denk dat ik allebei bedoel, want ik heb ook genoemd, eerst heb ik gevraagd naar de financiële middelen en later heb ik gezegd van nou, op welke manier begeleidt u dan ook zo'n omroep om een beetje tot bloei te kunnen komen? Want het kan best zijn dat er wat meer adviezen voor nodig zijn of ondersteuning of, nou ja.
Dat mag niet, dat is bij de wet uitgesloten. Heel simpel, commissariaat, de mediawet sluit dit volledig uit. Wij mogen geen enkele advies geven hoe het eruit moet zien, wat ze moeten doen. Dat mag allemaal niet. Het is gewoon wettelijk uitgesloten.
Interruptie PLC.
Ja, dank u wel, voorzitter. Begrijp ik het goed dat het handhavingsverzoek vanuit het college is uitgegaan? Nee, ook, want dat zou wonderlijk zijn.
Nee, het is van een particuliere partij uitgegaan.
Oké, gaat u verder.
Er werd nog gevraagd naar de huisvesting. Het is inderdaad zo dat op een gegeven moment wij het bericht kregen dat Stilo of de Radio Rivierstad verhuisd was. We hebben het al vaker gehad over die huisvestingskosten. Hè? En we hebben destijds geconstateerd dat een hele gekunstelde verhouding was. Of een hele gekunstelde manier was om iets toe te rekenen. Dat is toen eigenlijk een beetje gebeurd om uit te leggen dat wij wel degelijk, we wouden maar een x-bedrag, het bedrag wat wij geldelijk beschikbaar wouden stellen, dat was het bedrag wat wij beschikbaar wouden stellen. Maar zeiden wij toen van, nou, maar als je gaat kijken, want we zijn ook bereid, we hebben ook huisvesting ter beschikking gesteld, als je dat erbij op zou tellen, dan zou je een veel groter bedrag hebben, omdat dat is gewoon een hele rare manier van toerekenen gebleken. Dat hebben we al een paar keer gezegd, dat dat niet de bedoeling is, dat dat geen extra subsidie was, dat dat gewoon een verstrekking in natura was, zij daar gebruik van mochten maken. En dat blijft zo. En Radio Rivierstad heeft er nu zelf voor gekozen om daar anders over te denken en een andere plek te zoeken. En die heeft gezegd van, wij gaan verhuizen. En toen het klaar was, kregen wij inderdaad de mededeling dat Radio Rivierstad verhuisd was.
Interruptie door PvdA. Dank u wel, voorzitter. Maar ik begreep net van de heer Badoel dat de kosten die ze kwijt zijn aan de huisvesting zelfs lager zijn dan in de gratis ter beschikking gestelde locatie in Beers.
Hartstikke mooi, zou ik zeggen. Ja, maar wij hebben ook al vaker geconstateerd dat die huisvesting, dat niet de bedoeling was dat er bij de subsidie opgeteld werd. Dat is heel vaak aan de orde geweest en ik wil die dus ook buiten de discussie laten. En dat het achteraf is gebeurd, nou, dat pleit er alleen maar voor om het nog meer buiten de discussie te laten. Nou, zoals ik heb gezegd, wij wachten inderdaad de informatie van het commissariaat van de media af om verdere of er worden beslissingen genomen. En we zullen zien hoe wij daar dan op zullen reageren. En ook wat betreft de financiële activiteiten, ook daar kunnen wij als gemeente wij kunnen daar eigenlijk niet op ingrijpen, om het zo maar te zeggen. We hebben die zorgplicht, we moeten een x-bedrag ter beschikking stellen. Het commissariaat van de media heeft in 2013, begin 2013, maart 2013, heeft hij een brief gestuurd naar ons, dat zij zich zorgen maakten over de financiële situatie van het commissariaat. En inderdaad, als het probleem van de 8000 euro van de erven opgelost zou zijn, dat dan de begroting kloppend was. En nou, wat we net gehoord hebben, is dat opgelost. Dus in die zin is de begroting kloppend.
Dank u wel. Zijn de in de eerste termijn gestelde vragen beantwoord? Ja. Meneer Badoel, heeft u nog de gelegenheid nu om kort, maximaal 2 minuten, te reageren.
Ja, even terugkomen op de programmering. We zijn dus nu druk bezig om te kijken of wij tijd en capaciteit vrij kunnen maken voor de komende raadsverkiezingen in maart. Om daarbij in Kuik, zoals waar in Graven, dus de mensen, de raadsleden, of in ieder geval de partijen, regen te geven zich te promoten via de radio. En dan kun je kijken van, doe je dat per kwartier of doe je dat per uur en noem maar op. We zijn ook druk aan het kijken of we dus via een bedrijf een equipment kunnen krijgen om dus vanaf voetbalvelden live uit de wedstrijden, gedeeltes van de wedstrijden in het programma te brengen. Waar dus luisteraars kunnen horen wat de stand van zaken is bij JVC of bij Hapse Bosch, wat dan ook. Maar dan moet je wel ook nog wat vrijwilligers voor werven die dat kunnen. Dat is een hele ingewikkelde zaak. En ja, we hebben afgelopen zondag van week terug nog in Graven een Pieterhuis gehad. Dat hadden ze het Sint-Nicolaashuis. We hadden een Pieterhuis waar wij als Gevierstad de radio hebben ondergebracht. Waar mensen dus voor de radio groeten konden doen en plaatjes aan konden vragen. We hebben het niet gedaan in Kuik, want dan viel het namelijk te veel samen. Dan zouden de kinderen zeggen, hey, hoe kan dat nou? Heeft nog een Graven en ook een Kuik, hoe kan dat nou? Dus we hebben gewoon gekozen voor Graven. Dat wou ik verder nog mededelen.
Prima, dank u wel. Dan gaan we over naar de tweede termijn. Wens D66 nog het woord te voeren. ABC.
Dank u wel, voorzitter. ABC wil toch nog eventjes iets kwijt. ABC heeft eerst een goed verhaal gehoord van Stilo. Maar na de wethouder horende vinden we dat er nog veel te doen is voor Stilo. En dat het ons in de toekomst positiever zal kunnen stemmen. En u heeft net nog verschillende goede voorbeelden gegeven. Dus veel succes.
Dank u wel. PLC, VVD.
Ik wens Stilo heel veel succes en ik hoop dat jullie in staat zijn en de kracht hebben om wel daadwerkelijk een goede radioomroep van te maken.
CDA.
Ja, ik sluit me daarbij aan, maar ik vroeg me toch nog wel af, ondanks dat de gemeente geen adviezen kan en mag geven, op welke manier de criteria die gesteld worden aan de subsidieverstrekking ook beoordeeld worden. Waardoor Stilo ook de, misschien ook wel de motivatie en de kracht ontwikkelt, misschien ook met jonge mensen, om er een gedreven omroep van te maken, die we kennen en die we gaan bellen. Daar zou ik aan naartoe willen. En dan komen wij ook wel.
Dank u wel. P van de A. Dank u wel, voorzitter. Ik wil me aansluiten bij de woorden van mevrouw Van Weijen. En toch even richting mevrouw Van Zeeland. Ik denk dat de eigen verantwoordelijkheid is van Stilo. Zij hebben ook de kansen om samen te gaan werken met de andere regio's en daar te vragen, hoe doen jullie dat nou? En dat zie ik niet als verantwoordelijkheid van de gemeente en dat mag ook niet eens volgens de wet.
Nee, maar dat heb ik als eerste genoemd om vooral ook daar het licht eens op te steken. Dus daar sluit ik me bij aan. Ja.
GroenLinks.
Ja, ik sluit me ook aan bij de VVD en wens Stilo veel succes met en hopelijk heel veel creativiteit in het maken van mooie programma's. Dat was het.
Prima, dank u wel. Volgens mij heb ik geen vragen meer gehoord. Wel? Oh, ja.
Nou, heel kort even. Inderdaad, wij mogen daar niet op anticiperen. Wij mogen daar helemaal niks mee. Wij hebben wel, alleen het commissariaat van de media zou daarin aanwijzingen kunnen geven. Daar moeten ook de begrotingen en dergelijke allemaal naartoe. Zij kunnen dat wel. Wij hebben wel voorgesteld om inderdaad samen gaan te werken en zoek de samenwerking op. Dat is wat wij aangereikt hebben en meer mogen wij daar dus echt niet in doen.
Ik was dus op zoek naar een positieve impuls. Van wie dan ook, ja.
Dank u wel. Ja. ABC.
Voorzitter, de wethouder had nog niet gereageerd op een vraag van ons. Dat ging over van, bij de begroting hadden wij een motie ingediend om het wethouder op te roepen in gesprek te gaan met Stilo om eventueel de gelden te verhogen. Want wij waren toen positief over Stilo en wat er allemaal gebeurt. U zei toen van ja, er komt een voorstel waarvan wij dachten van u gaat in gesprek. Dat bleek dus niet zo te zijn, want er lag al een voorstel klaar. Uit uw beantwoording nu begrijp ik dat er wel gesprekken zijn geweest. En dat het verhaal wat gecompliceerder ligt en genuanceerder als wij in eerste instantie hadden ingestoken. Dus dat wou ik toch nog even kwijt aan de wethouder en ook aan de mensen van Stilo.
Prima, dank u wel. Vraag ik of er partijen zijn die dit als C-stuk wensen te agenderen voor de raadsvergadering. Nee, dan gaat dit als A-stuk naar de eerstvolgende raadsvergadering. Dan komen wij bij agenda punt 7. Vaststellen van het verslag van de commissie Burger van 8 oktober 2013. Wens hier het CDA.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik heb een vraag over de agenda van 8 oktober. Op bladzijde 3 staat, gaat eigenlijk over de... ging over de cultuurnota. Er staat helemaal onderaan stuk. Advies. Er staat een C-stuk. En er staat tussen de haakjes GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66, ABC en alle fracties. Wij vinden dat niet het juiste woord, juiste zin hier staat. Want jij noemt een paar fracties en dan achteraan alle fracties. Of alle fracties opzetten, of alleen alle fracties opzetten. Dankjewel.
Dat lijkt me een heel goed advies voor de volgende notulen. Dank u wel. Nog andere op- of aanmerkingen op het verslag? Nee, dan is dat verslag met deze opmerking bij deze vastgesteld. Dan komen we bij agenda punt 8, vaststellen van de toezeggingenlijst van de commissie Burger. Wens hier iemand over het woord te voeren? Ook het CDA?
Ja, ik ben de enigste elke keer. Dat vind ik niet leuk. Bij nummer 58-2010, voorzitter, daar staat een bestuurlijke afdoening december 2013. Mijn vraag is, wanneer komt deze onderwerp ooit in de raad?
Ja, ik neem aan zonder tegenbericht in december 2013, maar anders dan zullen wij daarover denk ik door het college wel worden geïnformeerd. Ja, we kunnen vragen of de griffier daarop wil reageren, want daar kan ik verder geen informatie over geven. Dank u wel. Ja. Nog andere op- of aanmerkingen? Nee? Dan is het ongeveer 9:55 en dan sluiten we hierbij de vergadering van vanavond.